Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Gevangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Speelronde 28. Was het dit weekend van de Eredivisie die natuurlijk weer terug was na de interlandbreak. En ik, Justin, ga dat natuurlijk weer doornemen met mijn steun en toeverlaat Armin. Ja, die tegenover mij zit. Hoe heb je het een beetje getrokken, die interlandbreak?
Ja, slecht.
Ja?
Slecht.
Ja. Vind je dat niet echt vermakelijk? Je ziet toevallig wel een Portugal shirt, dus ik dacht misschien is dit nog...
Ja, dat Portugal shirt was van 2004. Ik zag hem in de kast liggen. Ik vond hem wel nice om aantrekken. Maar ik merk zeker nu ook met die podcast dat die interlands ook zeg maar eerst wel zo van dat je dan... clubvoetbal hebt en dat je interlands wordt hebt van even rustiger, zodat je even met een schijnoogje kan kijken. Maar nu zit ik een soort van met een half verbolgen haat te kijken eigenlijk. En als ik dan zie, dan toch weer mijn clubbril opzet. Als ik dan zie dat Daley Blind op een of andere bijveld tegen een of andere bakker van Gibraltar geblesseerd raakt. Ik denk van ja jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig dat we net voor de beslissende fase van de competitie, waar alle prijzen verdeeld gaan worden, nog even van die hele irrelevante interlands gaan spelen. Ja, het kan me echt gestolen worden, allemaal inwisselbaar.
Nee, ik heb wel genoten hoor. Vooral Moldavië tegen Israël.
Kozelev
even in actie gezien. Zahavi, weet je. Het is dan toch dat je ook alweer genoeg Eredivisie-spelers daar natuurlijk voorbij ziet komen. Hè? Dat je toch ook even in de gaten moet houden. Dus dat haal ik er altijd wel uit. Maar,
en Jong Oranje natuurlijk, dat was wel leuk.
Ja, precies. Jong Oranje was inderdaad wel een stuk leuker. Maar ik snap je wel vooral natuurlijk vanuit Ajax perspectief. Hè? Met name die Europese duels voor een Eredivisie zou het niet meer uitmaken. Maar stel dat het inderdaad nog wel... de nek-aan-nek race had geweest, dan had het inderdaad wel eens je seizoen kunnen kosten. Dat, dat bijveldje in Gibraltar, of tenminste bijveldje, wel een leuk stadion hè, daar in Gibraltar.
Ja, die rots was wel echt
precies,
nice.
Precies, ik vind die stadions wel altijd nice in de zin van dat ze inderdaad op hele mooie plekken liggen. In ieder geval qua scenery, dat het echt een stuk mooier is dan hier in Nederland. Hè. Ik bedoel, neem alleen maar het Cars Jeans Stadion bijvoorbeeld in ADO.
De snelweg.
Ik gruwel elke keer ervan als ik dan, hè, normaal zou je denken, hey, vet als je lang over de weg rijdt, dan zie je die stadion. Maar ik vind het altijd zo lelijk. Dan rij je daar Spookhuis. Over die snelweg en dan zie je dat stadion liggen, dat je denkt, nee, dit is het niet. Dus nee, dat wel. Maar,
weinig charme.
Maar goed, dit weekend is de Eredivisie er weer. En die blijft er dus sowieso, hè, met uitzondering van de bekerfinale over 2 weken. Gaan we nu tot het einde gewoon door. En de 28e speelronde veranderde bovenin niet zo heel erg veel. Toch moeten we daar misschien wel even beginnen. Want ja, zoals ik zei, er veranderde niet heel veel. Eigenlijk maakten ze allemaal geen foutjes. We beginnen met Ajax dan tegen Heerenveen. Het moet wel gezegd worden, als je een beetje al die ploegen naast elkaar neerlegt, dat Ajax nog wel de meest vervelende middag in die zin. Het werd 1-2 tegen Heerenveen. Ja. Ten Hag die behoudt zo zijn ongeslagen status tegen Heerenveen als trainer. Van Bergen bracht ze echt wel voorsprong natuurlijk. En daarna via Tadic een penalty en Martinez werden nog wel 1-2. Maar het was toch een beetje een frustrerende overwinning.
Ajax speelde matig wat jij zegt. En weet je, Dingels, je miste sowieso op doel. Natuurlijk Stekelenburg, Scherpen moest voor hem invallen. Moet ik zeggen, hij had een paar momenten dat hij er shaky uitzag. Maar met name die redding op die kansen van Bergen zag hier wel goed uit. Dat is wel ook trouwens tegelijkertijd weer het zwakte punt van Bergen. Want hij werd constant weggestuurd door Veerman. En dat is natuurlijk een snelheidsduivel. En daardoor maakte uiteindelijk ook die 1-0. Al moet ik zeggen, had Alvarez enig idee dat van Bergen nooit zomaar binnen doorgaat, maar alleen buitenom. Maar dat verdedigen was heel schrijnend. Maar Ajax, weet je, met Scherpen op doel, met de Rensje op het middenveld, Alvarez centraal achterin. Het was sowieso even wat andere dingetjes dan je normaal verwacht van Ajax. En ze creëerden ook gewoon heel weinig kansen. En ik moet zeggen, je maakt die penalty natuurlijk met die redelijk domme handsbal van Hekken. En het schijnt dat Kamphuis nu nog steeds aan het knipperen is, aan het overleggen is met de VAR. Want ja,
dat duurde wel weer vrij lang, hè? Maar
het duurde veel te lang, ouwe.
En het was dan ook natuurlijk bij het spelsituatie van Martinez dat het echt dat het heel lang duurde. Dat ja. Ik weet het nog toevallig, want ik zat dat stukje dan net even op de NPO dan langs de lijn ook te luisteren, omdat ik onderweg hier naartoe was. En dat stuk zei inderdaad, ze kwamen bij hem toen hij 1-2 viel bij het nieuwsbulletin. Dan krijgt hij de reclame. En natuurlijk zijn wij terug bij de reclame, weet je het al? Zei hij, nee, gelukkig hebben we de reclame gehad. Zoals in Amerika, bij het American Football natuurlijk vaak bij zo'n scheidsrechtelijke review. Reclameblok invullen, kwam het hier ook goed uit. Ze waren inderdaad 4-5 minuten bezig.
Ze hadden nog gewoon 5 keer die reclame van Wibi Surjani doorheen kunnen beuken.
Nee, zeker. Dat is dan blijft wel weer jammer. Ja, het was Kamphuis, dus dat verbaast hem misschien niet helemaal. Want daar komen we later nog een keer bij terug bij meneer Kamphuis. Die had niet echt bepaald een weekend om goed op terug te kijken.
Zeker
maar
niet.
Nou ja, het was inderdaad. Kijk, uiteindelijk, ik zat dat nog net dan wel als die tweede helft teruggekeken. En eigenlijk wel terecht. Want ik denk met name de eerste helft was eigenlijk zo erg sterker. Was het meer dankzij Mulder natuurlijk. Hè, dat je wel dat Heerenveen in de wedstrijd was.
Tadic die ook een kans heel gek afmaakt. Maar dat hij iets voor open goal eigenlijk kan inschieten. En dat hij hem dan alsnog probeert voor te geven. Ajax was gewoon niet in hele beste doen. En het is misschien te makkelijk om dat te wijten aan de afwezigheid van Blind. Maar het was voorin allemaal zo gehaast. Zeg maar. Het was weinig finesse. En met Timber op rechts. Ik zag er ook allemaal niet heel lekker uit. Kijk, ik vind het heel makkelijk om weer over Haller te beginnen. Ik weet dat Haller scoort ook weer vandaag. Ja, Haller heeft ook in het Ajax-shoot gewoon heel veel belangrijke goals al gemaakt. Maar het ziet er gewoon nog niet helemaal lekker uit. Nee, en als ik het dan puur vergelijk met een Brobbie. En dat is natuurlijk ook weer heel, heel populair om te zeggen van, hey, Brobbie gaat weg. En Haller als er dan een soort van vervanger gekomen. Ja, al dan niet. Mm. Maar het ziet er nog niet sprankelend uit. En dan denk ik wel van, ja, je mist hem niet bepaald tegen Roma, denk ik, donderdag. Als je toch met Braziliaanse vleugels kan spelen en Tadic in de spits.
Op deze manier zeker niet, nee. En, maar ja, het verlengen daarvan is dan wel wat jij zegt. Natuurlijk het gemis van Blind, of dat het dan is.
Ja.
Vind ik moeilijk te zeggen, maar het is niet echt. Het bouwt niet echt zelfvertrouwen op richting die eerste wedstrijd tegen Roma. Aan de andere kant kan je ook zeggen, misschien speelde dat al bij sommige gasten. Dan kom je altijd op dat oude cliché, die oude vraag, waar je nooit eigenlijk een antwoord op kan krijgen. Maar ja, misschien speelde dat al mee dat je daar heel erg naar uitkijkt.
En dat veel internationals ook.
Precies, en dat is een uitwedstrijd tegen Heerenveen, waar je traditioneel het niet lastig hebt, waar je eigenlijk altijd wel een resultaat haalt, dat dan even gewoon op het tweede plan komt. En dat, ja, uiteindelijk zijn ze wel op tijd wakker en spelen ze wel beter dan Heerenveen. Maar dat even wat meer moeite kost dan om die intrinsieke motivatie of zo tevoorschijn te halen, zeg ik als amateurpsycholoog. Ja,
mooi gesproken.
Zijnde, Maar nee, goed, ja, en dat op zich, er verandert weinig. PSV had misschien nog even over gehad dat er een misstap zou zijn naar AZ, maar nee, het ze winnen gewoon, ze blijven aan kop. En Heerenveen, goed, die kunnen in ieder geval met opgeven hoofd erop terugkijken. En wat me dan wel vroeg, wat vond jij vandaag van Cheryl Floranus? Vond je dat hij heeft gesolliciteerd naar een plek bij Ajax?
Ik denk niet dat Cheryl Floranus heeft gesolliciteerd naar een plek bij een topclub. Ja, ik blijf dat zoiets geks vinden. Weet je, wij hadden er net
hij speelde ook deze wedstrijd niet heel best.
Stadisch, nee. En wij hadden er net ook over van, het is best wel normaal gewoon binnen, of je nou bij een bedrijf werkt of wat dan ook, dat je gewoon best wel een vorm van zelfreflectie hebt en wel weet van, hey, waar sta ik momenteel in het leven? En Floranus had de hoop eigenlijk een soort van, en dat het Heerenveen ook zeker, dat hij een soort van Dumfriesroute zou bewandelen. Maar hij is altijd een zwakke schakel geweest, nooit echt ontwikkeld. En ik vind het een hele vreemde vorm van zelfoverschatting dat hij nu solliciteert naar een topclub.
Nee, het is inderdaad, inderdaad voor de mensen die dan denken van, waar hebben ze hemelsnaam over? Willen ze Floranus naar Ajax toe praten? Dat was dus Floranus zelf, tenminste zaakwaarnemer. Die ten eerste instantie van de week zei in de media dat Floranus, dat hij graag een stap zou willen zetten naar de top in Nederland eerst, voordat hij naar buitenland gaat. En Floranus die
kleine stapjes maken.
Precies, Floranus die gaf daarna ook toe dat hij zei dat hij dat zelf ook wel zo zag. Ja, ik begin er meteen een schorre keel van te krijgen van dit nieuws. Maar
het is gek. Het is heel vreemd,
Het is inderdaad heel, heel erg raar. En ja, wat je zegt, hij heeft totaal niet diezelfde ontwikkeling doorgemaakt als Dumfries. Behalve dat hij nu van Sparta naar Heerenveen is gegaan. Maar ja, het blijft dan gewoon, en dat is met alle respect voor de jongen, maar voor nu gewoon echt de zware budgetversie van Dumfries.
En gewoon een zwakke bek. Gewoon ook bijna, ik zou zeggen, ook gewoon niet goed genoeg voor Heerenveen misschien wel. En ik denk dat Heerenveen ook niet heel rauwig is per se dat hij vertrekt.
Nee, daarom, weet je. En dan zou ik eerder zeggen als hem zijn, van ja, ga dan misschien maar naar het buitenland. Alleen, daar zou ik ook niet te veel van verwachten, weet je. Ja, ga dan naar een grote competitie of een kleinere competitie. Maar nee, hier in Nederland, daar heb je plafond denk ik dan nu wel bereikt als Floranus zijn.
Dus jij hem in een A-competitie in het buitenland?
Nee, maar
dan heb ik
het meer over
Steaua Bucharest.
Ja, bijvoorbeeld ga naar Zoonland of ga in Frankrijk bij Angers spelen. Of, of bij Caen, ik weet niet of die op het hoogste niveau spelen, maar zo'n soort club dan. Maar nee, ga niet verwachten dat Feyenoord PSV, dat is echt van de zotte natuurlijk ook. Ja. Die moeten daar gewoon niks mee, sorry. Het is,
nee, zeker. Het is net zoals Bart Nieuwkoop, die zegt dat hij wel bij Barcelona aan de slag zou willen.
Ja, nou ja, tuurlijk, ja. En dat zou ik ook heel graag willen. We zit ik even te denken, ja, wat is het podcast equivalent daarvan? Ja, weet ik veel dat je in Amerika bij een Frankrijk podcast network, ja. In mijn geval dan waarschijnlijk over Merkel voetbal zou mogen praten, maar het zit ook nog even niet in. Ja, ik wil het heel graag, maar ja, we willen allemaal heel graag dingen.
Ik zou een keertje een podcast willen doen dat ik over programma's zoals Marble Mania en Paleis voor een Prikje kan praten.
Nou ja, precies. Dat heb jij dan weer. Nou ja, goed, dat mag natuurlijk wel gewoon. Ik weet niet of de ruimte is binnen FC Afkikken, maar dat
kunnen we ook al een keer overleggen.
Moet maar even voorleggen bij Niel. Maar goed, Floranus. Dus sowieso niet naar Ajax. En ik denk die naar PSV, Feyenoord, AZ of welke andere subtopper dan ook. Dan doorgaan naar PSV, want zoals ik zei, toppers maakten geen fouten. Ook PSV niet. Een redelijk zakelijke 3-0 overwinning op Heracles. Ook hier weer een ploeg in PSV die tegen een tegenstander speelt in Heracles. Waar ze het eigenlijk altijd makkelijk tegen hebben, was nu niet anders. Malen met de 1-0, Dumfries met de 2-0 en Iataren met de 3-0. En het grappige is dan wel weer dat het eigenlijk voor over die 3-0 ging. Waar de wedstrijd al lang en breed gespeeld was. Maar Iataren komt erin, maakt die goal en is blij, hè? Nou ja, blij. Het is een soort ontlading, hè? Frustratie die eruit komt bij die camera.
Ja, ik vond het raar. Nee, kijk, ik wil het ook net over van...
Niemand
krijgt mij kapot. En ook gewoon heel verbeten. Ook een soort van een bozige blik naar de camera. En ik had toen ik dat zag zowel niet van dat ik het afkeurde... of dat ik ook niet dacht van, oh ja, hard dat je dit doet. Ik had zoiets van... Hij scoort echt een geweldige goal. Hè? Laten we dat voorop zeggen. Echt een schitterende goal. Maar zelfs als die goal die hij tegen Utrecht maakte in het seizoen, toen hij nog in de armen van Schmid sprong. Van rechterkant naar binnen komen met je linker in de lange hoek. En wat inderdaad, hij sprong de vorige keer in de armen van Schmid. En nu gaat hij naar de camera toe om te zeggen, niemand krijgt mij kapot. En ik denk van ja, wij zien allemaal dat Iataren een prachtige speler is. En we weten allemaal dat Jong Oranje idealiter met Koopmeiners, Veerman en Iataren had moeten spelen op het middenveld. Maar ik denk weer van, je maakt dan die mooie goal, weet je. Je zet jezelf dan weer in de picture. Hoezo moet het dan weer zo overduidelijk over Mohamed Iataren gaan? Hoezo kan dat niet iets meer in de luwte? Ja, ik denk van, doe dat nou niet, jongen. Ik vind het gewoon niet slim.
Ja. Nou ja, ik vind het lastig, hè, want dat is natuurlijk aan de andere kant Sigma altijd te bedenken. Ja, voor ons heel lastig aan de ene kant om te beoordelen, want ik ben me lang niet in zo'n situatie terechtgekomen dat er zoveel aandacht aan je wordt gegeven, dat er zoveel camera's op je staan en dat het dan net even niet loopt. En dat je dan zoiets fantastisch doet en dat iedereen dat ziet. Ja, ik vind het lastig, hè. Dat is nog steeds een jong mannetje natuurlijk. Ja, dan komt daar heel veel uit en ja...
Dat als het zo'n de winnende is, of weet ik veel, een beslissende
goal. Zeker, het was gezien de situatie dan misschien wel dat je denkt van... Maar ja, dat geeft aan de kant ook alweer aan dat het hem echt wel wat doet, zeg maar, allemaal, denk. Dat het hem niet...
Zeker.
Anders was hij, denk ik, inderdaad wel heel onverschillig teruggelopen naar de middenstip. Maar dat zelfs een 3-0 tegen Heracles, waar er helemaal niks aan de hand is en eigenlijk ook nergens meer over gaat. Ja. Dat zelfs dat al dit in hem losmaakt, dat zegt dan ook alweer veel. Dat het hem toch wel meer doet dan je denkt.
Nou ja, en ik geloof ook wel echt dat niemand hem kapot krijgt. Maar weet je, wie ben ik om te zeggen dat ik het anders... gedaan zou hebben, maar ik had dan gewoon lekker naar de camera toe gelopen, weet ik veel, op het clublogo geslagen. En misschien is dat ook weer discutabel, want je weet niet waar die over een paar maanden speelt, maar het is weer te veel van, je geeft mensen nu weer een kans, zoals ik nu doe, om er een mening over te hebben. En terwijl ik dit zeg, erger ik ook half aan mezelf, dat ik denk van, ja, hoezo denk ik weer hier te veel over na? Maar dat moet eigenlijk helemaal niet gebeuren. Hij moet die goal maken en mensen moeten denken van, ja, godverdomme, wat een mooie goal, wat legt hij hier weer in? Weet je, dat is weer een vlaag van de oude Mohamed Iataren.
Ja. Nou ja, tuurlijk. Dat is wel zo. Want ja, wij hebben het erover. Nou, je weet nu al AD Voetbal Podcast. Welke podcast we bij de Telegraaf dan ook hebben. Maar er zo naar Maarten Wijfels inderdaad. Ja. Studio Voetbal vanavond. Veronica Insight morgen. Ja. Nou, daar heb je dus allemaal wel een beetje de grootste pakken.
Gary Lineker gaat het ook nog over.
Ja, waarschijnlijk ook al. Ja, die gaan het er ook allemaal over hebben. Ja. Dus dat is...
Joe Biden.
Ja, jammer. Terecht weet ik niet. Maar het was in ieder geval, laten we dat dan wel eens laatst zeggen, gewoon een buitengewoon mooie goal. Wat denk ik dan vooral nog? Van het was in deze wedstrijd, hè, was Boskagli.
Oh, wat speelde die goed, zeg.
Natuurlijk eerder dit jaar hebben behandeld als speler van de week. Een beetje toegelicht. Dat was toen die fase waarin hij al meer zijn kans kreeg. Ook centraal achterin. Ook in middenveld, hè, dat hij wat vaker speelde. Nu in plaats van Sangaré. Ja, dan zie je wat verschil, hè. Tussen toch gechargeerd gezegd de houthakker Sangaré en ja de voetballer Boskagli.
Ja, en Schmid zei zelf dat Sangaré, die kwam natuurlijk terug van Interlands. Die zat op vrijdagavond nog op de bank in Abidjan met het nationale team van Ivoorkust. En hij zei van, met natuurlijk al die logistiek, krijgt hij die kans. Maar Boskalji, en zeker in dit soort wedstrijden dat je dan tegen een Heracles speelt, die, en waarvan je zomaar 90% van de tijd op de helft van Heracles speelt, is hij van toegevoegde waarde. Boskalji gaf de meeste passes. Dat waren er 91. Teze volgde op 85. En moet je denken van, ja, Teze is centrale verdediger slash rechtsback, die dan de hele tijd soort van de ballen of breed of zomaar net naar voren speelt. Maar Boskalji die versnelde ook daadwerkelijk het spel naast Rosario, die ook overigens nog in de tweede helft een mooi balletje op Dumfries gaf. Ja. Maar op deze manier voegt hij daadwerkelijk wat toe. En ook gewoon bijvoorbeeld dat hij een bal kreeg in één keer doorbewegen en twee assists uiteindelijk. En dat is wel dat je denkt van, ja, Boskalji is misschien, wat wij ook eerder gezegd hebben, misschien verdedigend gezien niet de allersterkste. Het is ook zeker geen linksback. En met de kennis van nu is het heel raar om te beseffen dat hij daar vorig jaar bijna het hele jaar heeft gespeeld.
Ja, maar hij heeft gehaald natuurlijk, hè, waar we het over hadden voor Angelinho, was hij echt opgescout linksback te spelen.
Ja. Maar ja, zonder mij. Ik denk dat ik twijfel nog steeds of dit zijn beste positie gaat worden, want idealiter zou ik Van Ginkel daar willen zien met Rosario of met Sangaré naast hem, zeg maar, voor het voetbal. Maar of Van Ginkel zeg maar ooit helemaal fit gaat worden en de oude Van Ginkel worden, daar ga je steeds maar aan twijfelen.
Of zijn contract bij Chelsea ooit afloopt, is ook een vraag.
Of dat hij weer inderdaad over een paar maanden gaat verlengen en dan zeggen van, we hebben deze rol voor hem of dit traject voor hem ingedacht. Ja. Maar op deze manier, ja, weet je, als je tegen ongeveer, weet ik veel, 14 van de 18 of van de 17 clubs thuis speelt in de Eredivisie, kun je toch prima met hem op het middenveld spelen. Dan lekker een beetje het spel laten maken.
Ja, nee, zeker. Nou, ja, vandaag werkt dat prima. Hè? Want had die twee assists, die eerst op Malen, prachtig balletje. Nou, ook bij Dumfries een nog mooiere bal. Dat was wel duidelijk wat dat betreft.
Wat vond je van het verdedigen van Rente trouwens, bij die 1-0 van Malen?
Ja, was niet heel erg best. Maar het was sowieso bij Heracles. Hè? Het was goed wat net al werd gezegd dan bij die samenvatting die we daarna nog even ook terugkeken. Kijk wat nog of wat details hebben gemist uit die wedstrijden. Dat de commentator inderdaad ook wel mooi zei. Het is letterlijk zo'n geval van, ja, je hebt een mooi plan opgesteld met die vijf verdedigers en ingraven en op de counter zoeken. Maar ja, na 20 minuten kon het al de prullenbak in, omdat je gewoon ontzettend naïef verdedigt. Waar Rente inderdaad ook een aandeel in had. Dus jammer voor Heracles. Hij blijft zo op een puntje van Twente, wat betreft die playoff plek, die eventueel dus de laatste kan worden mits Ajax de beker wint. Ja. Als Vitesse dat wint, dan veranderen die zaken natuurlijk. En ja, wat betreft PSV, ik wilde naar het schema kijken voor die tweede plaats, maar laten we misschien doortrekken naar AZ meteen. Ja. En het dan straks gaan vergelijken, want allereerst, AZ maakte dus ook geen fout. Speelde tegen Willem II uit, werd een 0-1 overwinning. Gudmundsson met de winnende goal. Ook hier, opvallend natuurlijk vooral, die rode kaart van Koopmeiners. Ik denk dat iedereen inmiddels wel heeft gezien. Als je hem niet hebt gezien, zoek hem zeker nog even op. Het is na 5 minuten,
Guur,
heel atypisch. Kaart. Want het is, hij is gewoon, hij mist de bal, hij is net wat te laat daarna.
Slechte aanname.
En staat vol, vol op de poten bij Pavlidis.
Ja, het is dat been van Pavlidis er nog aan zit. Maar wat wij ook tegen elkaar zeiden van, Koopmeiners is totaal geen gemene voetballer. Of zeg maar een speler die met intentie een speler zou willen blesseren. Het was gewoon puur een onhandigheid. En hij wil die bal aannemen. Nou ja, die bal springt net te ver van zijn voet af en hij gaat door. En überhaupt, Koopmeiners kwam ook niet heel lekker terug van die interlands met Jong Oranje.
Nee, dat ook niet. Nee.
Dit was gewoon onhandigheid. En je zag ook echt aan de reacties van iedereen op het veld van, ja, oké, dit is rood en dit is gewoon vrij terecht rood. En maar niemand viel daar echt over. En dat was gewoon jammer voor Koopmeiners zelf vooral, want die zal ongetwijfeld nu een wedstrijd geschorst worden en misschien ook wel twee. En wat jij zei met dat programma van PSV versus AZ.
Nou ja, daarom. Dat is het grotere verhaal, denk ik inderdaad. Want in deze wedstrijd inderdaad, daar kunnen we denk ik heel kort over zijn, zal het ze niet dwars. Het wordt maar 1-0 uiteindelijk. Ja. En het duurde heel lang voordat hij viel van Gudmundsson. Ik geloof 20 minuten voor tijd, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ze waren gewoon nog steeds ver uit de betere ploeg. En Willem II wist zich niet geraad met die man meer, leek het. Omdat AZ gewoon veel beter was. Dus ja, in deze wedstrijd had je er geen last van, maar het gaat dan meer erover. Ja, natuurlijk tegen Ajax, zo is het ook zo weer 11 tegen 11 als het goed is. Ja, dan mis je wel gewoon je belangrijkste speler in Koopmeijer. Tenminste, de belangrijkste, weet ik niet, maar één van je belangrijkste natuurlijk wel.
Nou, ik denk wel je belangrijkste. In ieder geval je hele opbouwer en de persoon die ervoor zorgt dat het hele spel goed loopt. En dat is wel echt zonde, want ook met Koopmeijers was het heel moeilijk voor ze geworden uit bij Ajax. Zeker in deze vorm. Nou ja, goed, als je Ajax dan vandaag kijkt, dan is die kans wel net iets groter geworden. Ja. Maar ja, het is zonde. Want voor die tweede plaats had je Koopmeiners gewoon een prima bij willen hebben in de arena. Nou ja, moet ik ook zeggen, ik vond Wijndal ook, die speelde überhaupt een hele lekkere wedstrijd. Was lekker aanwezig, was lekker fel. En die zat ook een beetje na de wedstrijd nog te shinen met die aanvoerdersband om zijn armen.
Nou ja, dat is ook wel mooi denk ik om te zien toch. Of je nou AZ bent fan of niet. Natuurlijk zit hij bij het Nederlands elftal en zo. En dat je wel ziet dat zelfvertrouwen en die ervaring hem wel echt verder helpt. Ook gedurende zo'n seizoen. Dat die ontwikkeling echt gewoon voor je ogen plaatsvindt. En nou ja, ook hier dat hij dan die aanvoerdersband krijgt. Dat hij in zijn wedstrijd ook gewoon een leidende rol neemt. Ja. Ja, dat is leuk om te zien natuurlijk voor zo'n jonge gast. Dat hij echt wel klaar lijkt voor de volgende stap nu al, zeg maar. Ja. Nou ja, en ook natuurlijk voor Nederland als Nederlands elftal zijnde. Dat je daar waarschijnlijk veel plezier aan kan gaan beleven van als linksback zijnde. Maar dan zit ik te kijken naar wat dat programma dan. Want ik had het bij PSV dus opgeschreven meer. Omdat ik... we waren misschien wat dat betreft ook wat negatief over PSV. Dat we toch allebei wel vorige week geloof ik van mening waren. Of twee weken geleden moet ik goed zeggen. Dat AZ... de favoriet voor ons was, voor de tweede plek. Omdat we gewoon een paar weken al niet zo onder indruk waren van PSV. Ja. Een beetje teleurgesteld waren. Aan de andere kant, als ik dan het programma kijk van PSV... en je ziet vandaag tegen Heracles, hoe zakelijk dat gaat. Ik zal het even van je voorlezen. VVV uit eerst. Mm-hmm. Nou goed, daar komen we straks over te klagen hoe dat was. Dan Groningen en Heerenveen thuis. Ja. Dan Willem II uit, wat AZ nu dus had. Dan PEC thuis en Utrecht uit. En dan is eigenlijk alleen dus die laatste wedstrijd... mits het allemaal, kijk, tuurlijk ook daartussen ook op puntenverlies leiden. Maar normaal gesproken zou alleen Utrecht uit als laatste een mogelijke hoorde kunnen zijn voor puntverlies. Ja. En dan is de vraag, als AZ nog sowieso Ajax uitkrijgt, ja, waar gaan zij ervoor zorgen dat ze in ieder geval op basis van... Kijk, doelsaldo kan nog een rol spelen, dat is nu het voordeel van PSV. Mm-hmm. Maar ja, het wordt denk ik toch wel lastiger dan we dachten voor AZ om er nog overheen te klimmen. Als PSV zich presenteert zoals vandaag.
Ja, maar dat was toch PSV... presenteerde zich vandaag gewoon echt heel goed. Die aanval was sterker. Cody Gakpo nam een beetje ook die Jong Oranje voor met zich mee. Maar inderdaad, ervan uitgaan dat AZ gaat verliezen in de arena. En dat die laatste wedstrijd dan eigenlijk niet meer van groot belang is.
Groningen uit hebben zo nog één laatste ronde AZ. Ja. Want als ik daarna verder kijk, hebben ze ook Sparta thuis, RKC uit, Fortuna thuis en Heracles thuis. De laatste, dat is dan wel wat makkelijker. Nou, maar inderdaad, Ajax uit en Groningen uit, dat zijn dan daar de twee zware. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, heeft PSV in ieder geval...
PSV krijgt die, ik bedenk wel dat PSV die clubs uit het noorden gewoon thuis gaat pakken.
Nou, dat denk ik ook wel, ja. En dan zou daar dus het verschil in gemaakt kunnen worden. Dus nee, het is... dan maken het des te zuurder deze rode kaart voor verkoopmijners. En ja, de andere kant, wat ik net zei, Willem II had eigenlijk niks in te brengen. Was een beetje jammer. Want
de
vooral,
slotfase een beetje de kansen.
Ja, toen wel. Marcel, ja, toch in zo'n wedstrijd, dan denk je, dan krijg je zo snel dat voordeel. Hè? Dan krijg je je schoot geworpen. Want misschien, ik denk dat ze dit überhaupt niet als een wedstrijd zagen waarin ze dat verschil konden gaan maken. Maar ja, dan heb je die kans met die rode kaart verkoopmijners. En nog kwam het er totaal niet uit. Ja, het is waarschijnlijk ook gewoon kwaliteit. Dat AZ gewoon nu in zo'n goede vorm is dat ze zelf dat kunnen opvangen dan. Maar ja, vond ik toch wel jammer. Ik had wel echt een wedstrijd verwacht. En zelfs al stond het zo lang 0-0, had ik wel gewoon thuis op de bank het gevoel van, nou, die gaat toch wel vallen.
Ja, natuurlijk. Met ook al die afgekeurde goals
dat ook vooral,
van AZ.
Er waren dat twee afgekeurd inderdaad op dat moment. Ja. Ja,
en AZ speelde ook gewoon prima. En ik vond met name Albert Gudmundsson weer een lekkere wedstrijd spelen. Die heeft nu 20 wedstrijden, 5 goals, 3 assists. Dat is toch echt een soort van onderbelichte speler, omdat hij vrij flegmatiek is. En af en toe heb je het idee dat hij allemaal, nou, niet met de pet naar gooit, maar dat hij het allemaal heel makkelijker laat lijken dan het is. Maar dat vind ik echt een hele mooie speler om te kijken. En dat is toch wel wat jij zegt, dat AZ toch wel weer die constantes kan terugpakken in zo'n wedstrijd. Maar ja, tuurlijk, als je denkt van ja, Willem II, laatste wedstrijd, de goede vorm. Mike Trezor, weet ik veel, Pavlidis op het veld, Nunnally. Dan had je daar inderdaad iets meer van verwacht. Dat viel wel tegen. Vooral gezien het feit... Volgens mij had Willem II ook wel wat meer balbezit. Of was het AZ? AZ had meer balbezit,
geloof
ik.
AZ.
Uiteindelijk.
Ja, maar ja, goed. Dat,
wat zegt balbezit nou helemaal?
Ja, dat is niet heilig. Maar... zeggen we dan maar. Laat dan doorgaan. Vitesse. Die tweede plek, daar speelt natuurlijk niet echt meer een rol in. Maar het is natuurlijk wel belangrijk met het oog op Europees voetbal wat ze doen. Tuurlijk. Ja. Het is al zo vaak gezegd, als ze die beker winnen, ze hebben het helemaal in eigen hand. Dan gaan ze gewoon de Europa League in en dan maakt het verder niet zoveel meer uit wat er gebeurt. Maar ja, mochten ze dat toch niet redden tegen Ajax over 2 weken. Ja, dan kan die vierde plek wel de Conference League plekje voor ze betekenen. Ja, dan was die wedstrijd tegen Twente dus een hele belangrijke. Vooral een wedstrijd die in 1-2 eindigde. Alle drie penalties. En vooral penalties die van, nou ja, terecht gingen naar steeds discutabeler.
Zeker.
Hè? Want laten we anders, ik leg zwaaien voor die eerste penalty. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Bal uit de lucht, komt tegen de hand van Doekie aan. Die vond jij?
Dat is een penalty.
Ja, was terecht. Want hij zwaait met zijn arm hoog. Het is nog
duidelijk
steeds
van zijn lichaam af.
Ja. Nou ja, dus daar zijn we eens. Danilo maakte die. Toch een treffertje voor hem.
Daarna 14e van het seizoen.
Ja, nou ja, inderdaad. Hè. Dat tikt toch wel weer redelijk aan. Giacomakis gaat hij niet meer bijhalen, denk ik. Hè. Dat wordt een lastige taak, maar het was ook mijn doelpuntje. Dan daarna de 1-1 die Tenane maakt. Daar zit het moment. De bal wordt geschoten van afstand. Piri, ja, die draait zich weg en komt soort van, en dat tegen zijn armen. Maar ja, was dat terecht?
Hij trekt in die draai zijn armen in. En wat dat betreft was dat al heel gek dat daar een penalty voor gegeven. Want hij was gewoon echt heel bewust bezig met die armen intrekken. En van wat ik zag, waren die armen ook gewoon ingetrokken. Ja. En ja, dat vond ik geen penalty.
Nee, vond ik ook hoogst discutabel. Maar ja, dan kom je in de allerlaatste minuut aan. En het gekke is dan, gezien heel het wedstrijdbeeld, was deze uitslag terecht. Vitesse was beter dan Twente.
Zeker.
Maar ja, de manier waarop het komt, ik snap wel dat Ron Jans en al zijn spelers daar wel de P over in hadden. Want ook die laatste, het half duwtje waarbij Tanane al mogelijk valt of niet. En toch, een knietje tegen zich aankrijgt. Wat jij zei, zijn knie holde.
Witek.
Of Witek inderdaad.
Ja. Witek en Bos.
Ja, het is...
Nou, weet je wat is? Kijk...
Toch te zwaar op zo'n moment.
Het is nooit de penalty, hè. Maar ik moet zeggen, ik heb hem een paar keer echt zitten terugkijken. En wat je wel ziet, is een soort van... Witek maakt die beweging met zijn hoofd naar die bal toe. Mm-hmm. En hij krijgt eerst dat handje van Bos, zeg maar, op zijn lichaam. Dan krijgt hij vervolgens soort van de knie in zijn knieholte nog. Maar al met al is het natuurlijk veel te licht. En het feit dat daar een penalty wordt gegeven.
Ja, en dat is het meer. Want jij zegt het nu. Kijk, wij zien allemaal die herhalingen. Ja, ja. En dan lijken heel veel dingen ineens een stuk erger.
Als je 28 keer die herhaling ziet, dan ga je op een gegeven moment denken van...
Nou ja, dat heeft Kamphuis denk ik ook gedaan. Hè? Want dat was de VAR in Zeist.
Belachelijk. Nou
ja, in combinatie met Van Boekel. Dat is, ja.
Het was zo licht. Het was zo licht. En tuurlijk, weet je, Vitesse verdiende te winnen. En Tanalen, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Die speelde een geweldige wedstrijd. Maar dat je het is zo frustrerend als trainer. Want zei Jans ook van, ja, je krijgt gewoon twee bizar belachelijke penalties tegen. En dat je zoiets ziet gebeuren en dat je denkt van... Oké, chill. We hebben tenminste nog een VAR die dit kan bekijken en het kan corrigeren. Maar dat je dan onder het mom van... We zien niet een duidelijke fout in de beoordeling van de strafschop, zeg maar, niet gaat checken.
Nee, dat is het meer. Want dat is natuurlijk ook het hele... Ja, ik kon niet zeggen probleem van de VAR, meer van dat ze dan terecht zeggen van... Alleen als het overduidelijk is, dan moet je het overroelen. Maar dat hij in ieder geval wel tegen Van Boekel even kon zeggen van... joh. Ik vind het wel een beetje twijfelachtig. Wil je zelf niet nog een keer kijken? Gewoon om zichzelf te helpen. Van joh, kijk zelf even één keertje nog.
Het is toch gewoon een hulpmiddel.
Maar nu zit geloof ik Kamphuis de hele tijd naar te kijken. Ja, die komt er dan niet uit. Die zegt van, nou weet je, doe dan maar. Als jij erop bovenop stond. Ja. Want dat is het dan misschien ook wel. Van Boekel zei het ook achteraf. Die zei, ik stond er perfect voor. Dat die zoiets heeft van, ja, opdonderen. Ik stond er vlak achter. Ik ga niet in het schermpje zitten kijken. Ja. En mijn fout toegeven.
Maar dan gaat het toch over persoonlijkheden. Gewoon bv'tjes. Dan kijk je toch niet meer naar het geheel toe van het spel en. Als scheidsrechter ben je toch uiteindelijk... Ik ga om een hele goed menselijke clichés op noemen, dus hou jezelf vast. Als scheidsrechter ben je toch uiteindelijk om het spel verder te helpen en om te zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat en eerlijker gaat. En ik vind dat heel gek. En ik vond het wel... We hadden het ook net over met Kees Kwakman. Dat we kunnen wel zeggen van de VAR deugt niet en het is de VAR. Maar laten we alsjeblieft even inzoomen en niet alleen naar de VAR zelf kijken, maar ook gewoon naar de namen erachter, Jochem Kamphuis.
Ja, dat hij, ik zei, heeft 100 wedstrijden gefloten in de Eredivisie en hij snapt dit niet. Nou, ben je ongeschikt.
Nou, dan ben je toch ook
hij was wel lekker op dreef, Kees. Ja, dat vond ik wel mooi hoe hij dat...
Ik vind Kees sowieso echt een mooie
vent. Hoe hij dat verwoordde, maar het was inderdaad voor Twente heel erg lelijk en nogmaals, het was terecht, dus die einduitstand gezien het wedstrijdbeeld, was het wel, dus geen karma meer van, terecht, Vitesse kreeg loon naar werken, maar op deze manier moest het niet. En dat... misschien dat Van Boekel daarmee speelde. Die dacht, ik vind Vitesse wel leuk spelen vandaag. Ja. Nou, weet je, geef ze het voordeel van de twijfel. Want die jongens verdienen dit.
Ja, vooral Tanane.
Daarvoor staat hij niet op het veld. En voor Twente, des te zuurder. En nu 10e keer op rij thuis niet gewonnen.
Oktober voor het laatst.
Vorige keer dat het gebeurde, was het degradatiejaar. Nou, zover ze had. Dit jaar gaat dat natuurlijk niet komen. Die zijn lang en breed veilig. Sterker nog, staan nog gewoon playoff plek. Afhankelijk van de bekerfinale. En ja, het programma is daarin ook nog steeds relatief makkelijk. Het wordt wel wat moeilijker, want die ook pas 1 keer gewonnen in de laatste 13 nu. De laatste keer was toevallig tegen Vitesse in februari, maar op deze manier hadden ze het niet verdiend.
Nee, zeker. En ik ga toch even nog mijn mannetje van de wedstrijd er doorheen drukken, want wat speelde Oussama Tanane. Wat speelde die goed. Zeg maar die combi die uiteindelijk volgens mij met Openda had, hij dat Openda vanaf zeg maar rechts een aanval opzette. Ja. En dat was het eind dat Openda die opende dus vanaf rechts. Die kom je met Tanane. En Tanane die geeft die zijn hele vieze hakbal mee. Mm-hmm. En Openda mist hem net. En hij was de hele wedstrijd bezig met hakballen, steekballen. En hij speelde zo lekker. 6 schoten, 3 op goal. 5 grote kansen gecreëerd. Er zijn 8 overtredingen op hem gemaakt op
Tanane. Zoals altijd. Ja,
hij is altijd de meest gezochte speler. Ja, en je moet nagaan, de speler erachter, na Tanane, waar het meeste overtredingen op gemaakt zijn. Dat was Pazur met 4. Ja. Het is inderdaad, het was natuurlijk zoals altijd weer de grote Tanane-show. En dan ga je als liefhebber, denk je dan van, die jongen kan hogerop.
Nou, zeker. Zij let je ook vanochtend hebben bij Goedemorgen Eredivisie, waar hij ook zat. Dat hij ook weer haalde wat wij vaker zeggen, wat iedereen zegt natuurlijk. Ja, die jongens spelen met de reden bij Vitesse. Ja. Dat is gewoon dat het in de kopie misschien niet altijd allemaal klikt, zeg maar.
Ben je daar blij om? Of dat je dan uit, want dat heb ik dan wel. Dat ik denk van oké, voor die jongen is het misschien leuker geweest als hij inderdaad bij zijn potentie had gehaald. Maar als neutrale toeschouwer is het toch heerlijk dat je bij Vitesse van dit soort spelers kan genieten.
Tuurlijk, nee, dat sowieso. Het is voor ons als kijker natuurlijk voor de Eredivisie alleen maar mooi hoe meer van dit soort spelers hier voetballen. Maar inderdaad, en toevallig, het was ook een paar weken geleden of zo, toen googelde ik ook op zijn naam. En toen kwam ik ergens ook een gefrustreerde fan van Saint-Étienne tegen, waar hij natuurlijk heeft gezeten in Frankrijk.
Wat goed.
Die ook aangaf van Saint-Étienne gaat geloof ik super slecht dit jaar in Frankrijk. Zij het misschien even snel op zoek, want ja, we doen hier geen... mijn Frans was niet zo goed. Ik wilde de Franse variant van bord op schoot. Manger is eten toch, maar manger...
Manger tout le temps.
Zoiets. Maar dat hij daar dus toen af en toe bij tijd en wijle leuk speelde, dan weer eruit was, dan weer goed speelde.
15e.
Nou ja, 15e dus. En nou, voor Saint-Étienne nog steeds de recordkampioen in Frankrijk, geloof ik natuurlijk ontzettend teleurstellend. Dat er ook zo'n gefrustreerde supporter, en dat weet ik uiteraard met Google Translate, ook zei van, waarom spelen we met, spelen X, Y en Z? Hebben we zo'n Tanane in Nederland, als je dat hoort, die speelt daar fenomenaal. En dat soort jongens, laten we maar gaan. En kijk, met die bagger waar we nu mee spelen. Ik dacht, nou ja, dat is grappig dat een paar van die supporters daar dus ook wel zo op terugkijken. Van ja, what the fuck, waarom hebben we die gast hier niet? Omdat hij dus op dat niveau blijkbaar prima meekwam. Maar ja, ook daar waarschijnlijk dus die combinatie van, want hij werd daar ook verhuurd, geloof ik uiteindelijk.
En Utrecht ook onder andere.
Utrecht onder andere. Dus dat ze ook daar wel op een of andere reden klaar met hem waren. Ja, wat inderdaad heel erg jammer maakt voor hun. En ook voor hemzelf, denk ik, dat hij op dat niveau dan toch net niet lang genoeg erin kan blijven en zijn kans kan krijgen. En dus hier terechtkomt, waar wij er dan wel van kunnen genieten.
Zeker. En laten we misschien stiekem hopen dat hij nog steeds, dat hij altijd een beetje een moeilijke jongen zal blijven.
Ja, nou ja, inderdaad. Maar zoals hij nu speelt, dan zie ik geen reden dat toch niet een club het toch nog een keer gaat proberen. Want de jaren beginnen denk ik wel een beetje bij hem te tikken. Hij is nu Oussama.
Ik vind het altijd zo lekker hoe onvoorbereid hij hier zit.
Nou ja, maar goed, ja, ik weet niet de leeftijd van iedere Eredivisie-speler uit mijn hoofd. Dat moet de mestmolen vergeven. Nou, dan zie je 27, dus ik denk de kans om nog één keer zo'n poging te wagen naar een wat grotere competitie of een wat grotere club in een vergelijkbare competitie of binnen Nederland, als zie ik dat denk niet zo heel snel gebeuren.
Turkse topclub? Galatasaray?
Nou ja, bijvoorbeeld heb ik het over dat soort vergelijkbare competities in niveau, maar dat je daar een topclub gaat, dan is dit denk ik wel het moment om deze leeftijd om die stap nog te maken. Dus dan denk ik dat er zeker wel een club aan gaat kloppen deze zomer bij Vitesse. Goed, Vitesse wint dus. Dat is slecht nieuws aan de ene kant voor Feyenoord. Dat zelf dan ook geen fout begaat tegen Fortuna. Het was de oudste trainer versus de jongste. Want Dick Advocaat 73 tegen George LT 33. Las ook dat toen Dick Advocaat voor het eerst langs de lijn stond in de Eredivisie. Was in 1987. Nou, dat is het geboortejaar van George LT. Nou, toen was Advocaat dus al druk bezig. Bij Haarlem in dit geval. Rest in peace, HFC Haarlem. 2-0. Linssen met de 1-0. Prachtige bal van Berghuis. Zo, die daarna de 2-0 maakt. En ja, ondanks alle coronabesmettingen, toch uiteindelijk geen probleem. Want ik was weer een beetje bang weer hoor. Ja, dan ben ik vaak wel een beetje zenuwachtig. Ja. Bijna elke wedstrijd van Feyenoord tegen dit soort tegenstanders. Maar ja, geen Senesi, geen Kuksu, geen Sinisterra, geen Jurgensen, geen Nieuwkoop. Enerzijds blessures, anderzijds corona.
Marsman gepasseerd.
Marsman in plaats van, of Bijlo in plaats van Marsman. En ja, toch uiteindelijk vrij probleemloos.
Ja, en dat
vond ik
was
lekker.
Ja, nee, maar dat had ik ook met allemaal Feyenoord vrienden besproken. Van dat je toch dat Fortuna een lekkere vorm. Je hebt al die coronabesmettingen. Dat het toch wel een soort van een wedstrijd was waar je tegen opkeek. Maar ik moet zeggen, Feyenoord was gedurende de wedstrijd gewoon beter. Niet heel veel beter. Weet je, Fortuna kwam met Fleming wel aan zijn kantjes toe. Maar met name in die eerste helft liep die Anga de hele tijd in de opbouw.
Ik kan het zeggen, wat vond je van Martin Anga? Je hebt al die statistieken voorhanden, maar daar heb je geen statistieken voor nodig.
Hij had wel een paasnauwkeurigheid van 80%. Dus als je puur op basis van statistieken...
Ja, maar ik weet wel waar die andere 11% mee zat. Dat zat in die twee ballen die zijn gezest die weggaf.
Je weet toch ook normaal gesproken werk je het hele jaar met zo'n Anga en weet je dat het misschien ook niet de beste opbouwer is. Dan, als je ze nou maar na één keer ziet dat met Anga laten opbouwen in de Kuip tegen Feyenoord niet handig is. Hoezo laat je dat zijplan de hele tijd zo doorgaan?
Nee, en ze kwamen twee keer heel goed weg en uiteindelijk maakte Feyenoord het niet af. Bojanic die één keer ook dichtbij was na zo'n...
Lekkere bal van Berghuis trouwens, op die kant zeg maar die diagonaal voorlangs schoot.
Nou ja, precies. Dus ze kwamen er echt heel goed uit daarna. Omdat Anga gewoon twee keer blunderde. Maar toen wisten ze het nog niet af te maken helaas. Dat duurde dan wel weer wat langer. Want ik moet zeggen, de eerste helft kon ik dan in eerste instantie niet zien. Die heb ik dan teruggekeken. En toen zag ik al wel op mijn app die 0-0. Dacht, oh jee, wordt weer zo'n frustrerende wedstrijd. Maar toen zag ik inderdaad wel die kansenverhouding. In de tweede helft heb ik het toen wel opgezet. En toen kwam het eigenlijk wel vrij snel.
Probleemloos.
Die 1-0 van Lens. Weer een kopgoaltje. Dat is natuurlijk toch wel weer wat dan weer terugkomt. De meeste kopgoals sinds 2018. In ieder geval meeste kopgoals in de Eredivisie dan.
Meer dan Luc de Jong.
Ja, wat dan toch best wel bijzonder is. Nou goed, Luc de Jong is natuurlijk wel echt dus Linssen. Die kan nu natuurlijk wel die voorsprong uitbouwen sinds dat jaar.
Tirpan was hem al helemaal kwijt, hè?
Ja, die moest wel redelijk zoeken, ja. Dat was best wel een goede versterking gebleken voor Fortuna. Zeker. Maar dit deed hij even niet zo heel erg goed. En ja, toch wel weer goed om te zien wel in die zin dat Fortuna hebben ze natuurlijk best wel veel opgegeven. Maar ook alweer dat je duidelijk in deze wedstrijd ziet van, nou oké, moeten ze ook weer niet te ver de hemel in prijzen. Het stond natuurlijk even mooi, die ranglijst, dat ze daar in derde stonden. Dat blijft razend knap, hè, sinds OT aantrad dat ze derde of vierde stonden. Mm-hmm. Maar dat je dan in zo'n wedstrijd ook alweer ziet van, oké, ze komen overduidelijk nog echt even tekort om tot het niveau ook van de Groningens en de Utrechts te komen. Waar ze nu staan, dat is prima.
Ze kwamen wel tot een kleine kansje, maar inderdaad wat jij zegt, maar het was niet alsof ze echt aandrongen op een overwinning. En ik vond die Aliou Baldé, vond ik wel een leuke invalbeurt maken, heel bedrijvig. Dat balletje ook op Bergers natuurlijk.
Nou ja, zeker. Daar was nu ruimte voor natuurlijk. Hij was natuurlijk eerder ook al tegen VVV, zeg ik uit mijn hoofd. Was ik ook ingevallen al, dus toen debuteerde hij al. En ja, goed, nu was het ook daarom dat ze überhaupt maar, ik geloof, 4 veldspelers of zo op de bank hadden zitten. Ja, dan nog een jeugdspeler erbij. Dus het moment was daar. En hij gaf inderdaad ook uiteindelijk die assist op Berghuis. Tenminste, assist. Berghuis maakt natuurlijk zelf fantastisch af. Maar goed, hij geeft een balletje daarvoor af. Dus hè, dan is het een assist. Ja. Die, weet je, ik ben toch wel benieuwd wat die jongen... bedoel, het is dan toch wel fijn dat... Ja, fijn dat deze natuurlijk eerder met Sinisterra wat exotischer scout. Hè. Het is al een beetje... ik wil niet zeggen dat het per se beter is. Maar ja, ik bedoel... De kans, dat je hier rendement uit gaat halen op de lange termijn... is natuurlijk wel een stuk groter. Dus,
zeker. Niemai heeft ook minimaal gekost, volgens mij, toch?
Ja, inderdaad, voor heel weinig. Ik bedoel, speelde gewoon in Senegal nog in die competitie daar. Dus betaal je geen miljoenen voor, inderdaad, op dit moment. Dus nee, ik ben inderdaad heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Kan nog wel spelen zoals poortje trouwens, voor deze wedstrijd. Maar verder denk ik niet meer zo heel veel over te zeggen valt.
Dacht
dat
je nooit
dat is vragen, Jens Toornstra, want die werd 32 vandaag. Mm-hmm. Hij kon helaas niet scoren op zijn verjaardag. En daarmee blijft de laatste Feyenoorder die dit wel deed, de volgende... En dan ga ik hem even erbij halen. Dit was namelijk een Feyenoorder die begon bij Telstar. Ja. Die toen naar Excelsior ging. Toen naar Feyenoord. Toen naar West Bromwich Albion. Toen naar Levski Sofia.
Ja.
Adelaide United. En FC Dordrecht.
West Bromwich Albion.
Hij heeft nu ook een zoon. Die is 15 jaar en die speelt bij Feyenoord onder 17. Voor zover je dat kan helpen, maar...
Ik moest meteen aan Johnny Zuiverloon denken, want die heeft volgens mij ook bij West Brom gespeeld. Maar die zal het niet zijn, want die heeft nog bij Mallorca of zo gespeeld. Ja,
nee. Hij is nu zaakwaarnemer.
Het zal niet Serginho Green zijn.
Twee interlands voor het Nederlands elftal.
Hij heeft al twee interlands gespeeld.
Ja, deze man die van de Telstar, Excelsior, Feyenoord, West Bromwich Albion, Levski Sofia, Adelaide United en Dordrecht in 2015 gestopt.
Hij heeft in 2016 bij Dordt afgesloten.
Ja. En hij heeft twee interlands gespeeld in 2007. Nederland tegen Zuid-Korea en Nederland tegen Thailand.
Ja, ik moet dan gelijk denken als spelers in de categorie Romano Denneboom. En,
Het is wel een aanvaller inderdaad, vleugelaanvaller.
Romeo Kastelen?
Nee. Ik ga hem toch
gaan zeggen.
Antwele Slory. Ja.
Slory.
Uiteraard. Dus
die heeft bij Dordrecht nog gespeeld inderdaad, die laatste fase van zijn carrière.
De laatste Feyenoorder die op zijn verjaardag wist te scoren. Ja.
Speelde Slory niet toen met Dordt in de Eredivisie? Of toen was het in de Jupe?
Nee, dat was nog in de keukenkamp, of in de Jupe toen destijds. Ja, dat was 2015. Die zijn geloof ik later. Ik kan door even meteen erbij halen.
2014-15 zijn ze gepromoveerd.
2015... dat hebben ze toen voor spelers binnengehaald, joh. Serginho Green ook nog. What the fuck? Ik zit even te kijken hoor, meteen. Glenn Bell gehuurd, Sai van Wermerskerken.
Zo.
Ik denk dat dit het jaar was, 2015-2016, dat ze...
Het jaar daarna, dat ze gedegradeerd weer waren.
Ja, wat ik zie hier, plaats op ranglijst 18. Nee, dan moet het zijn geweest inderdaad dat ze... Ja, ik zit er voor metaal. Nee, ik geloof het niet hoor. Ja, we hebben nog... moeten misschien wel op terugkomen volgende keer. Maar nee,
Stormvogel Telstar.
Ja. Nee, Antwele Slory dus. Ja, na een mooie naam uit het verleden. Tegenwoordig zaakwaarnemer. Ik zag hem ook een... tijd geleden toen ik vrij om bij Dordrecht was ook langs de lijn. Hij is tegenwoordig zo'n zaakwaarnemer die langs de lijnen loert of bespreekt hoe het met zijn spelers gaat. En blijkbaar bij Dordrecht is ook een speler ondergebracht, omdat hij daar toen 1 of 2 keer heeft rondgehangen.
Kan Slory junior iets van? Of?
Dat weet ik niet. Maar hij is 15 jaar, ze hebben de onder 17, dus wie weet.
Port op schoot, scoutspeler van de week.
Ja, nee, daar wilde ik je dan nog naartoe, even kort. En dat is dit. Deze week moest het doelman van Feyenoord worden. Ik had het even een vraagteken bijgezet. Want het was natuurlijk de vraag, zou het Marsman of Bijlo worden? Nou, het werd Bijlo. En dat is dus wel een bekendere speler. Dus we hoeven er misschien ook niet super lang bij stil te staan. Maar toch altijd even leuk om willekeurige spelers te behandelen. Even een kort achtergrondje. Natuurlijk geboren en getogen in Rotterdam. 23 jaar en inmiddels 43 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. 2017... debuteerde hij. Toen ving hij Brad Jones die geblesseerd was. Kenneth Vermeer was ook niet fit. Dus hij mocht toen voor het eerst spelen. En uiteindelijk toen Jones vertrok, In 2018 toen benoemde Van Bronckhorst hem tot eerste doelman. Maar ja, het is een beetje het verhaal van Bijlo, ook nu nog steeds. Toen ook al, blessures. Mm-hmm. Blessures kosten hem toen al vrij snel zijn basisplek, want Vermeer was er nog steeds. Yeah. Die nam zijn plekje weer over. Nou, en toen herhaalde hetzelfde zich weer. Vermeer ging weg, die ging naar Amerika, waardoor Bijlo weer zijn plek terugkreeg. Ja, nu dit, dit jaar, wat ik al zei, een beetje hetzelfde van met Marsman. Hè? Geblesseerd, dan weer erin, eruit, erin, eruit. Mm-hmm. Maar ja, het is wel iemand die ontzettend veel goodwill heeft bij het Feyenoord-publiek, weet ik ook zelf. Want hij had een broertje, Joël, die al de jeugd van Feyenoord heeft doorlopen. Was een aanvaller, die brak niet door. Ik las het eigenlijk nog op. Hij heeft eigenlijk één duel gespeeld. Nou ja, dat kan iemand die afnemen voor Veendam in betaald voetbal. Toen naar amateurs gegaan van uiteraard Sportclub Feyenoord. Om dan toch in de Feyenoord-contraille te blijven. Waar hij uiteindelijk wel de kruis van blessures moest stoppen. Maar ja, tekent de Feyenoord-liefde. Hij heeft ook een grote tatoeage van de Kuip, geloof ik, op zijn rug staan. Hij kwam met zijn broertje en zijn vader jarenlang in de Kuip. Hij was bijvoorbeeld die wedstrijd bij Sevilla, had hij een keer over. Zat hij ook gewoon op de tribune op vakkie F, vakkie V. Ja, daar zit hij met zijn vader en met zijn broer. Ja, dat zijn gewoon diehard Feyenoord-fans. Ja, dat maakt hem ook razend populair bij de aanhang natuurlijk. Omdat hij ook meerdere malen heeft aangegeven hoeveel Feyenoord voor hem betekent. Maar ja, die blessures, hè. En dat is dan misschien even de vraag waarmee we dit blokje af moeten sluiten. Want ja, als hij fit is, dan wordt hij natuurlijk toch vooral besproken als de gedroomde troonopvolger van
Jasper Cillessen.
Ja, Cillessen dan toch. Maar ja, die naar mijn idee ook nooit echt de onbetwiste. Tuurlijk, hij is de nummer 1, maar niet echt een nummer 1 waarvan je zegt van, nou, dat is echt, daar ga je 15 jaar op kunnen bouwen. En,
nee.
En niet van dat niveau, als je het gewoon hebt over de beste keepers ter wereld, zoals een Alisson bij Brazilië, waarvan ze gewoon weten van, nou, de komende jaren kan je daar gewoon op bouwen, weet je. Dat is Cillessen ook weer niet. Maar ja, dat hebben we zo weer Bijlo een beetje bekeken. En door de blessures, ja, is het natuurlijk wel wat minder geworden, heb ik het idee. Ook bij Jong Oranje natuurlijk, die situatie nu, omdat dan scherpere voorkeur krijgt, omdat Tina eenmaal meer speelt. Ja, blijft dat natuurlijk aan hem kleven, hè. Kan die, ja, wat denk jij? Kan hij echt goed genoeg worden om echt zo'n topkeeper te worden? Of gaan die blessures hem tegenwerken, denk je?
Ja, lastig, want wat jij inderdaad zegt, van je bij Nederlands Elftal heb je misschien wel de topkeepers gehad. Hè? Van der Sar, Stekelenburg in iets mindere mate. Maar daarna een soort van groot gat gevallen waar bijvoorbeeld een Cillessen nu in zit. Dan zie je een Krul weer keepen. En Bijlo was wel een van die weinige keepers waarvan veel mensen zeiden van, als er één iemand de potentie heeft om uiteindelijk gewoon echt weer zo'n onbetwiste Nederlands Elftal keeper te worden, is hij het. Maar hij is wel echt heel vaak geblesseerd. En je merkt ook dat er een soort van cynistische ondertoon bij Feyenoord er zelf ook ontstaat. Van, ja, hij is toch al geblesseerd en je laat Marsman er maar toch staan. Maar dat is een beetje, ik weet niet, zeg maar, hoe zijn lichaam precies werkt of zeg maar gewoon wat hem geblesseerd doet raken. Maar bijvoorbeeld ook, ik weet nog dat hij was toen geblesseerd geraakt. Dat was hij een paar weken geleden weer terug geraakt. Hij volgens mij bij de warming-up weer geblesseerd. Het is allemaal net heel ongelukkig. Maar ik heb wel het idee van als hij gewoon lange tijd zonder blessures kan blijven, dat hij wel echt in ieder geval van het niveau Cillessen kan worden.
Ja, nou ja, ik vond ook vandaag keept hij weer prima. Ja. Moet hij een paar keer ingrijpen, staat hij er gewoon. Maar inderdaad, dat is natuurlijk vaak wel waar het voor een keeper valt of staat. Hè. Meestal zijn keepers vaak juist degene die er lang op staan, die bijna nooit eruit gehaald hoeven te worden vanwege blessures. En dat hij daar dan juist wel last van heeft. Ja, ik weet niet, waar me ergens dan toch wel zorgen. Omdat je het gewoon dus niet vaak ziet bij keepers. Ja, bij een veldspeler is wat normaler. Dan kan je zeggen, hij heeft gewoon wel pech gehad aan het begin van zijn carrière. Maar weet niet, het is baart me toch wel enige zorgen. Maar goed, ik hoop
denk jij als
hij
altijd fit gebleven was, en geen last had gehad van blessures, dat hij wel zomaar echt van een niveau topkeeper had kunnen uitgroeien? Zoals je zegt, Alisson en de Geest.
Dan had hij nu al dus minimaal 3 seizoenen bij Feyenoord gewoon in de basis gestaan. Mm-hmm. Nou, je weet of hij zich dan verder doorontwikkelt. Dan was hij gewoon vaste keeper bij Jong Oranje geweest, denk ik. Ja, dan had hij ook wel denk ik Bizot ingehaald, eventueel als derde keeper. Hè? Want daar ging hij naartoe toen op een bepaald moment, totdat hij weer in zijn terugval had.
Ja.
Ja, daar had hij denk ik zonder meer wel een stuk beter op gestaan. Ja goed, waar dat plafond uiteindelijk is, niemand hier heeft natuurlijk een glazen bol, dat weet ik niet. Helaas. Maar ja, dan had ik je nu misschien wel kunnen spreken over, nou, na dit seizoen kan hij misschien wel zijn stap maken. Terwijl nu is het nog steeds van, nou, hij moet het eerst een heel jaar laten zien bij Feyenoord. En dat is uiteindelijk wel zo, weet je. Dat klinkt misschien wel cynisch, maar
nee, is ook zo.
Daar komt het dan wel op neer. Dus ja, dat is jammer voor deze. Dus ras Feyenoord. Die tegenwoordig, dat stond er wel mooi bij, ik heb gelezen, wel tegenwoordig in Berkel woont. Of tenminste, zijn ouders wonen in Berkel. Maar ja, dat is dan nog steeds voor mensen die Rotterdam-omgeving kennen. Dan mag je jezelf nog wel Rotterdammer noemen. Als je in ieder geval maar uit Rotterdam komt. Ik heb het zelf ook. Ik woon in Capelle aan de IJssel. Maar als mensen het vragen, ik woon gewoon nog steeds in Rotterdam. Dat is allemaal hetzelfde.
Capelle represent.
Precies. Ik zit even te denken. Ik weet de code niet. Hij is ook gewoon 0010, geloof ik.
0-10 isn't just a code, toch?
Precies, zeg dat wel. Tot zover Justin Bijlo als Bord op Schoot Scout speler van de week. En dan gaan we onderin, want we wilden eigenlijk mee beginnen. Maar we dachten, we wekken toch even de alle grote clubs af. En beginnen hier dan toch even nog met een stukje over de degradatiestrijd. Want ook daarin, aan de ene kant niet heel veel veranderingen. Want het gevolg dat de topclubs huis hielden, betekent dat heel veel clubs onderin op hun broek kregen. Of in ieder geval verloren. Dat er eigenlijk niks veranderde. Behalve FC Emmen. We hebben zo vaak gezegd dat het klaar was. Ja. Dat het nu echt voorbij was. Dat
dood
het,
en begraven.
Het zou eens, ik zei het toevallig tijd geleden op de radio. Hè, waar ik even de 5 minuten een supersnel praatje mag houden.
5 minuten of fame gepakt heb.
Inderdaad. Van, nou, als Emmen dit doet, dan is het historisch. Want hè, die cijfers, niemand heeft dit ooit gedaan. Dit kan niet. Dat kan gewoon niet dat je uit zo'n situatie nog terugkomt.
Wekenlang over het RBC-record gesproken.
Maar ja, dan kom jij op Instagram. En dan zeg je dat er een nieuwe tweede kans naar Peña gaat. En dat Emmen tegen RKC zijn laatste kans gaat pakken. En dat is de zoveelste laatste kans trouwens. Ja. En wat gebeurt er? Een masterclass van Peña. Dat effect heb jij gewoon op de mensen.
Ja,
of in ieder geval op Sergio Peña.
Ik had wel altijd een idee dat mijn invloed in de voetballerij groot was. Maar dat je dan ziet dat het op deze manier uitkomt. Nee, ja. Ja, ik had het gewoon gezegd. Want ik vond weet je, wat Emmen met die reeks van 5 wedstrijden. En dat je van Peña toch weer de oude Peña zag herrijzen. Hij was zo weergeloos vandaag. Zeg maar, Emmen. Die schoten zo ongelooflijk hard uit de startblokken. En het begon al, zeg maar, gewoon voor de wedstrijd, dat er gewoon een hele kolonne aan Emmenaren voor het stadion stonden. Ja. Om Emmen en Dick Lukine een hart om de riem te steken. Maar hoe ze begonnen, die bal op Bakker met de 1-0. Nou ja, dat buitenkant balletje van Sergio Peña, die soort van heel fel en soort van heel langzaam steekt. En zo op Atsic, die hem dan ook met de buitenkant afmaakt. Ja. Ja, Justin, dat zijn dingen. Daar zit je dan naar te kijken. Ik wilde zeggen, en dan doe me daar wel. Wie was het ook weer?
Ja, dat weet ik niet waar.
Van Heerenveen, Foppe de Haan. Nee, maar dat was zo'n geweldige, geweldige bal. En ja, wat wij gewoon gewoon maandenlang gezegd hebben van Emmen, weet je, van het fundament is goed, maar het gaat constant niet hun kant op. Het gaat nu al 6 wedstrijden hun kant op. En ik ga er echt steeds meer in geloven dat ze gewoon VVV gaan inhalen. Want dat is het 16 mei, 2:30 VVM, de laatste speelronde. Nou, VVV gaat echt. Die gaan geen punt meer pakken. Daar gaan we zo op komen. Die gaan geen punt meer pakken. En Emmen die zit in zo'n goede flow. Die gaan in ieder geval winnen. Die onderlinge wedstrijd. Ja. En die gaan nog ergens wel een stiekem puntje pakken. En ja, ik denk dat je op dat moment Dick Lukien en Peña en de rest van het elftal zo'n enorme pluim moet geven. Dat is echt een ongekend zieke prestatie als dat kunnen doen.
Nou ja, dat zeker. Want het is vooral, we hebben toen al die cijfers genoemd. Geen enkele ploeg had sowieso nog ooit voor elkaar gekregen. Maar je ziet gewoon wat zelfvertrouwen. Ja, wat voor een geks dat is. Dat je dan nu ziet inderdaad hoe ze die startblok uitkomen. Binnen no time die 1-0 van Bakker. Maar daarvoor kregen ze al een ziek grote kans van de Leeuw onder andere. Ja, dan die prachtige goal van Atsic inderdaad. En het was gewoon echt één richtingsverkeer vanaf het begin. Daar had RKC ook wel een aandeel in, moet gezegd worden. Dat
was nummer 17, hè, waar we zijn te kijken.
Die waren niet scherp, maar het leek inderdaad gewoon alsof je tegen, nou ja, we komen er straks op Utrecht tegen ADO zat te kijken. Ja. Zo'n soort beginfase was het, waar één ploeg gewoon niks te vertellen had. En de ander gewoon domineerde. En ja, als je dan inderdaad beseft dat deze ploeg tot de 22e speelronde niet had gewonnen, dat die tot vorige week onderaan stonden.
Stijf onderaan.
Ja, dat ze nu zo spelen. Ja, dan zie ik niet in waarom we er toch niet in moeten geloven. Want dat gat is nu dan ineens 4 punten met Willem II en VVV. Waarbij de blik vooral, denk ik, gericht is gezien het spel op VVV. Ja. 6 wedstrijden ongeslagen. Wat überhaupt hun beste reeks is. Tuurlijk, hun geschiedenis in de Eredivisie is niet lang. Het is nu 2,5 jaar.
Ja.
Of bijna 3 jaar. Maar ja, dat zegt dan toch wel wat. Dat ze nu wel hun beste fase eigenlijk doormaken in die 2,5 jaar. Terwijl ze nu eigenlijk het moeilijkste voorstaan op de ranglijst. Wie wel de moeilijkste situatie doormaken op de ranglijst.
Maar wat is dat? Is dat vertrouwen? Is dat?
Ik denk echt puur dat. Ik kan het haast niet anders verklaren. Tuurlijk, hè, want het is van Kirim Vrij is erbij gekomen. Die wel wat heeft toegevoegd. Maar ja, hoe verklaar je anders? Dat Peña, die speelde ook gewoon vanaf begin al mee.
Ja.
En toen pakte hij er af en toe echt geen klote van. En nu
wel kleine vlaagjes van
precies
genialiteit.
Precies wel, maar dat was dan echt bij vlaag inderdaad. Ja. En nu vandaag was het echt gewoon de hele eerste helft met name. Ja, dat hij gewoon domineerde. Ja. En als ik dan nu ook kijk naar het programma, zie ik hem even tevoorschijn. Want 4 punten is het dus. Nou goed, Fortuna uit. Heracles thuis, Ajax uit, Groningen thuis, Heerenveen thuis. Inderdaad, behalve Ajax uit in deze vorm, maken ze in al die wedstrijden wel een kans.
Zeker.
En dan is de laatste wedstrijd het VVV uit. En het is natuurlijk daarbij ook, hun doelsaldo is inmiddels ook al beter dan dat van VVV.
Ja,
ja al is dat verschil 3 punten, dan kan je het ook al goed maken in die wedstrijd. Dus wat dat betreft heb je maar 1 puntje nodig om in ieder geval een eigen hand te houden tot die laatste week. Ja, ik kan me voorstellen dat ze zo in VVV er niet gerust op zijn.
Gaat dit de meest sensationele comeback ooit worden als we het hebben over degradatiekandidaten?
Ik denk het wel. Hè? Want nogmaals, we hadden toen die cijfers. Hè? Dat er was geen, in ieder geval de laatste 20 jaar was er geen enkele club die er zo slecht voor stond. Er zijn wel clubs geweest die na 20 speelrondes laatst stonden en dan hoog eindigden. Maar daar hadden we het bijvoorbeeld over. Eén voorbeeld was ADO bijvoorbeeld, geloof ik, 10 jaar geleden. Ja, maar die hadden toen al 20 plus punten. Het is niet zo gek dat je dan nog van die laatste plek af kan komen. Ja. Omdat de verschillen gewoon heel klein zijn. Ja, maar die stonden gewoon 10 plus punten achter op de veilige haven. Dus daar... Dat zou inderdaad historisch zijn als Emmet flikt. En ik hoop dan wel eigenlijk, hè, want het risico loop je nu misschien wel, als ze de komende weken puntjes blijven sprokkelen en VVV blijft maar haperen, dat het misschien straks al in hebben gehaald tot die laatste. Ik hoop dan wel dat het die laatste week spannend blijft, toch?
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Dat het verschil 3 punten of minder blijft. Dat is een beetje de zone waar ze moeten blijven.
Tuurlijk, je moet een soort van laatste speeldag hebben à la Ajax, PSV,
AZ. Dat je gewoon 1 wedstrijd hebt waar het echt do or die is en waar er zoiets, kijk, die playoffs, of er nou zo'n playoff plek op het spel staat, vind ik niet zo boeiend, maar kampioenschap of degraderen. Een van die twee dingen moet ergens op het spel staan. Nou, kampioenschap gaan we niet krijgen. Ja. Dan maar dit.
Het is een soort van de degradatievariant van Ajax Twente in 2010-2011, als je er zo over nadenkt.
Ja. En het kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, als zomaar Willem II ook gewoon even weer blijft schutteren en haperen, kan het ook zomaar. Een duel waar ook rechtstreeks handhaving nog op het spel staat, kan ook zomaar. Dat zou nog vetter zijn natuurlijk. Dat je gewoon die 3 ploegen gewoon krijgt die dan onderling het uit gaan maken.
Ja, het zou vet zijn als je inderdaad zo'n vorm van spanning nog aan het einde als toetje van de competitie kan krijgen.
Ja, dus we gaan het zien. Maar inderdaad, ze leven weer. Ja. En RKC, ja goed, die hebben gelukkig al, denk ik, wel genoeg punten bij elkaar gespeeld. Niet om nu al op 26 te eindigen, maar ja, die marges hebben dan weer een marge van 4 op Willem 2 en VVV. Wow, dat moet denk ik wel goed komen. Maar niet als vandaag spelen, hoor. Dan moeten ze ook zij zich misschien zorgen maken.
Nee, maar wat we ook weer zeiden van ik heb nu het exact programma van RKC niet voor, maar die gaan toch wel weer hun puntjes pakken op een of andere manier. Die hebben toch ook weer die constantes met de Van der Ven, weet ik veel.
Zal ik even voor je spieken. Ja. Wel Ajax thuis eerst. Nou ja, het is toch best wel moeilijk. Nou ja, ze krijgen Willem 2 en VVV uit. Dus als ze in een van die twee dan toeslaan,
VVV is 3 gratis punten.
Ja, en dan Twente thuis, Feyenoord uit de laatste speeldag. Wel een moeilijk programma. Ik denk wel de moeilijkste van al die ploegen onderin. Want ze krijgen Ajax, AZ en Feyenoord, maar... Ja.
Jawel, maar het zijn niet allemaal ploegen, weet ik veel, Twente, VVV. Nee,
en dan moeten dus al die ploegen waar je het over hebt, Willem 2 en VVV, die moeten dan dus minimaal 3 wedstrijden winnen allemaal nog, de komende 6. Dat zie ik niet gebeuren, dat ze alle 3 zo goed gaan doen. Dus,
nee. VVV hadden we net gezegd, die gaan geen punt meer pakken.
Nee, want laten we dan even meteen over VVV hebben. Zitten nu op 9 nederlagen op Breiner, dat ze met thuis met 0-1 van FC Groningen verloren is. Een negatieve record in de clubgeschiedenis. 8e van vorige keer was een evenaring, nu is dus het diepte record een feit. Door de goal van Elhan Koeri in de tweede helft. En dat terwijl Groningen met 10 man speelde. Matusiwa, zo'n rode kaart. Ja, daar kan je wat van vinden met die 2 gele kaarten. Vooral die eerste.
Stuk voor stuk.
Nou ja, die eerste. Wat vond je daarvan? Er werd achteraf buiszet er ook over van dat die Van Krooi. Hij noemde hem niet letterlijk een matenaaier, maar dat doelde hij wel op. Dat hij zei: schreeuw maar zo hard mogelijk in zo'n leeg stadion en je krijgt wel wat.
Nou, dat zeker. Daar zat Van Krooi ook wel redelijk bekend om. Namelijk, die eerste gaat hij wel echt hard door. En of die reactie van Krooi dan zeg maar overdreven is of niet. Die eerste is redelijk onbezonnen, maar ik vind die tweede is zo ontzettend zwaar gestraft. En het is een eeuwenoude dooddoener om uit de doos te pakken. Maar als je die in de Premier League zit, nou ja, goed, je weet dat het tweede deel van mijn zin gaat worden. Maar dat die tweede is toch altijd een overtreding, dat als je dat als scheids ziet, dat je dan gewoon naar zo'n Matusiwa toe gaat en je, weet je, leest het verhaal van zo'n wedstrijd. Je weet dat zo'n jongen ook gewoon lang geblesseerd is geweest. Je gaat naar zo'n jongen toe, zo van, hey, kerel, je hebt al 1 gele kaart, nu afgelopen, je gaat normaal doen of je gaat eruit. Ah, het is zo verschrikkelijk zwaar gestraft om dan daar al een tweede gele kaart te geven. Kom op, man. Wat vond jij ervan?
Nee, zeker. Ik vond het ook te zwaar wat je net zei. Geef gewoon de laatste waarschuwing en daarmee uit. Maar ja, het hielp VVV uiteindelijk niet heel erg. Want kijk, als VVV nou daardoor met 5-0 had gewonnen, had je kunnen zeggen van dit is competitievervalsing. Want hierdoor heeft de VVV toch 3 bonuspunten gekregen. Maar zelfs met die man meer wisten ze geen raad. En het pijnlijke is dan nog, want die 1-0-1 van Elhan Koeri is al lullig. Tristan Dekker was het, geloof ik, zei jij.
Met de schouderduw verloor van Elhan Koeri. Wel, Elhan Koeri moeten we ook gelijk zeggen, dat is ook een speler waar gewoon ook bekend is als een flegmatieke speler en waar zeg maar nooit alles uitkomt. Maar die heeft zich ook wel de laatste maandjes toch wel aardig herpakt.
Ja, hij pakt af en toe zijn momenten. Ja, vooral met invalbeurten. Ik kan me voorstellen, had er nog eentje waar hij best wel uit de toon viel, omdat hij met iedereen ruzie zocht en toen nog rood kreeg aan het einde. Inderdaad, nu dan dat hij zich wel even laat gelden. Maar dat vind ik vooral wel dat moment ook dat Dekker zich dan zo van de bal laat zetten. Dat ik denk van dat laat ook wel zien waarom VVV zich nu in deze situatie bevindt, zeg maar. Ik bedoel, je moet voor elke meter knokken als team dat tegen degradatie knokt. Ja, en dan geef je zo die bal daar weg. En hij verwacht waarschijnlijk niet dat Elan Koen hem 5 seconden later al erin legt. Maar ja, dat kan wel gebeuren. En is het des te pijnlijker natuurlijk, want ze hebben nog steeds een topscorer, Giacomakis, dat die eigenlijk zijn ploeg nog een punt kost. Dat is natuurlijk wel extra pijnlijk.
Ja.
Met dat tikje, waardoor Roemer hem afmaakt. Die is dolblij, eerste doelpunt.
Speelde ook goed, hè? Viel ook goed in.
Precies, viel goed in. Maar ja, hij telt niet, omdat Jacco hem aantikt.
Ja, en dat uitgerekend Jacco is, dat is zonde. Maar weet je, ik vond die Roemer, vond ik wel zeg maar, naast Giacomakis, een van de spelers die nog een beetje de meeste indruk maakte met een paar leuke acties. Het er viel ook wat voor te zeggen dat Luukay meteen na die rode kaart van Matosiwa besloot om Gelmi te wisselen voor Roemer. Want speelde dan met 5 verdedigers. Dus je denkt van, hè, oké, wij moeten nu het initiatief pakken. Wij moeten nu zeg maar gewoon het spel gaan maken.
Ja.
En wat dat betreft was het ook weer pijnlijk. En dat ziet er dan altijd heel lullig uit als hij het is. Chris Kuhm, die zei na de wedstrijd van, ja, eigenlijk hadden we totaal geen idee hoe we moesten spelen. En we staan ineens met een man meer situatie. Wij worden ineens gedwongen om het spel te maken. Maar ja, dan hebben we ineens geen idee wat we moeten doen. En dat is enerzijds heel eerlijk. Want volgens mij gelooft niemand hier dat Chris Kuhm een gemene jongen is of een vervelende fan. Maar hij staat voor mij, weet je wat dat betreft, wel echt een soort van symbool voor de machteloosheid en het zoeken van VV. Van wat gaan we doen? En van alle ploegen die ik tot nu toe bekijk in de Eredivisie, heb je Adenau die natuurlijk gewoon een soort van echt dood en begraven is, er helemaal niks is. Maar VVV, dat, weet je, los van zo'n Roemer en los van zo'n Giacomakis die dan ook af en toe zijn momenten heeft. Oké, af en toe zijn momenten, hij scoort verschrikkelijk veel, maar er zit echt zo weinig in qua voetbal.
Nee, dat is het inderdaad. Het is gewoon puur voetballen bekeken, denk ik, over het hele seizoen dat ADO en VVV de terechte degradanten zouden zijn.
Zeker.
Of het zover gaat komen, ja, dat valt om te bezien. Daar heeft Emme denk ik vooral wat over te vertellen.
Ja.
Maar nee, dit was inderdaad weer, ja, vooral wat je zegt, de machteloosheid. Je hebt een man meer en je probeert het wel. Hè, Luukay probeert wat je zegt met die wissel, maar het komt er nog niet echt uit. En,
nee,
niet weg had ook Groningen, want die kregen ook tot die rode kaart. Hadden ze echt wat overhand, kregen ze veel kansen. Daarna eigenlijk ook niet meer gezien. Dus het leek wel een bloedeloze 0-0 te worden. Wat voor VV, nou goed, in ieder geval betekent dat ze even veilig hadden gestaan.
Ja.
Wat dan nog een soort van semi-overwinning had betekend. Ja. En dan krijgen ze toch een deksel op de neus. Want de expected goal van Groningen lag. Ik geloof het enige schot op goal ook was in die hele tweede helft van Groningen. Ja, die vliegt er wel toevallig dan net in. Dat is ook voetbal.
Is dit zo'n nederlaag die een soort van symbool staat voor het feit dat je gaat degraderen of dat er gewoon niet meer in zit? Of is dat
dat wel, ja. Ik denk dat wel inderdaad zoiets is wat, denk het wel, ja. Ik voel ook echt, ik voel nu wel, de voorgaande weken dacht ik dat je een beetje wat onzin aan het verkondigen was hier dat VV. En Emmy de laatste week dat echt nog wat ging worden. Ik geloofde er echt niet in. Maar nee, ik moet toegeven, nu ik zie het echt gebeuren hoor. Dat als dat verschil met 3 punten of minder is, gaan zij denk ik uitmaken wie er rechtstreeks uitgaat of niet. En wie er dan nog een strohalm krijgt in de na-competitie. En ja, Emmy in deze vorm, ik denk dat die KKD-clubs dan liever VVV tegenkomen.
Absoluut.
En het is ook één wedstrijd. Als je het hebt over, want ik geloof het in de KKD, maar daar weten Lars van Velsen en Barry Powell meer over. Er is nu een soort struggle ontstaan over die tweede plek. Maar welke ploeg dan ook misgrijpt, dat die veel liever VVV tegenkomen natuurlijk.
Zeker. Of het nou Almere is, of het nou de Graafschap is, of NAC. Oh nee, trouwens, die doen allemaal mee voor de tweede
plek. Ja, maar goed, daar gaan ploegen dus niet halen. NEC heb je nog daarachter, geloof ik. Roda onder andere. Ja, die hopen allemaal op VVV natuurlijk.
Zeker. Dat
biedt veel meer perspectief.
1 potje.
Voor hun. Nou goed, perspectief, als we het daarover hebben, dat heeft ADO in ieder geval totaal niet meer. Waren voor het eerst sinds 2017 hekkensluiter van aan het begin van de speelronde. Nou, we kunnen stellen dat ze er ook wel naar speelden. Tegen Utrecht 1-4 nederlaag. Kerk van Overeem Boekseed en Maher waren de gelukkigen die voor Utrecht mochten scoren.
Ja.
Arweiler, de voormalig Utrecht-speler, deed nu al wel terug. En hij wordt zelfs nog gehuurd, geloof ik, van Utrecht. Die deed wel terug, maar ja, we hoeven hier niet te veel over te zeggen, behalve dat Utrecht zich gewoon compleet sloopte.
Ja.
En dat ADO, wat ook wel met 2 jeugdspelers moest beginnen, onder andere, die leken zich al een beetje voor te bereiden op het leven in de KKD.
Ja, en dat was het ook. En we keken er ook echt naar, we zagen die opstelling, want dit is gewoon echt ook een KKD-opstelling. En zo voetbal er ook naar, die eerste bal is dan een lange bal die uiteindelijk op Kerk terechtkomt, dat is qua buitenspel heel slecht verdedigd, maar met name die 0-2, dat van Overeem, die heeft dan volgens mij van Ewijk en Seedorf en Pinas tegenover hem. En hij kan vrij uithalen en er zit gewoon helemaal niks in dat ADO. En ik heb bij ADO ook bij al die ploegen, weet je, Lars van Eijden had ik hier gezegd dat Emmen misschien het meest hinder ondervindt van het feit dat er geen publiek is. Maar bij ADO heb ik echt het idee dat er een soort van vreemdelingenlegioen in een of andere spookhuis speelt. En wat jij ook zeg maar net zei met dat Kyocera stadion of nee, het is niet meer Kyocera.
Cars Jeans
stadion, alle sponsors goed uitspreken.
Ja.
ook langs die snelweg. Ja, het is zo onvertrouwd allemaal. En dat iedereen zat er ook een beetje naar te kijken van, ja, wat doe ik hier? En niemand heeft enig idee wat er gebeurt. En ja, weet je, 37 spelers, dat is ook een nieuw record. Ja. Van een aantal spelers dat ze gebruikt hebben. Ja,
hoeveel zou je erop kunnen noemen, denk je? Ik denk dat we best wel aardig komen, toch? Met hoeveel ADO we dit jaar hebben gedwongen hebben moeten kijken.
Ik denk, er zijn wel van die online quizzes, toch? Dat je dan zo
van die sporkel quizzes inderdaad.
Die vind ik altijd heel leuk.
Moeten we dat volgende keer even doen, gewoon inderdaad. Of die aanmaken. Kijken hoeveel mensen binnen zoveel tijd alle 70 spelers kunnen
dat op. Dat vind ik echt een leuk idee. Lekker
man. Misschien maar even doen. Utrecht, een eenvoudige middag zo inderdaad tegen een ADO. En om dan toch nog even bij ADO te blijven, wilde ik daar wel namelijk heen voor mijn Renewy tweede kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat in de Renewy tweede kans.
Ja, want buiten het feit dat ik sowieso ADO wel een tweede kans gun in de toekomst, want het blijft denk ik wel een club die thuis zit in de Eredivisie, wilde ik toch specifiek Milan van Ewijk eruit halen. Want ik denk, ja, in die hele rij van 37 spelers staan er heel veel spelers tussen, moeten we eerlijk over zijn, die niet veel te zoeken hebben in de Eredivisie, of die in ieder geval niet veel toevoegen op dit niveau. Mm-hmm. Maar Milan van Ewijk, vind ik daar toch altijd wel een lichtpuntje in. Samen met Shaquille Pinas, om dan ook nog hem een lichte shout-out te geven. Maar vooral van Ewijk, als je ziet waar hij vandaan komt, Excelsior Maassluis. Tijd terug, toch doorontwikkeld tot niet alleen een Eredivisie-speler, maar een Eredivisie-speler die wekelijks speelt en gewoon voor ADO-begrippen goed meedoet. Mm-hmm. Alleen heb je daar als team heel veel aan als je rechtsback een beetje de enige speler is die een meerwaarde is. Nee, dat gaat je niet in de Eredivisie houden. En dat is dus een beetje het probleem van Ewijk. En waarom ik hem zo die tweede kans gun, want ik gun hem gewoon een tweede kans bij een Eredivisie-club die gewoon stabiel in de Eredivisie speelt, middenmoot. Nou, Heerenveen was van de week het nieuws natuurlijk. Die, natuurlijk onze grote vriend Floranus, die gaat naar Ajax, PSV of Feyenoord. Nou, dan willen ze allicht van Ewijk, die hebben ze daar bijvoorbeeld oog blijkbaar om voor een paar ton op te halen uit Den Haag. En ja, daar ben ik dan ontzettend benieuwd naar. Hè. Ik weet niet of hij dan zo, want Geert Dumfries blijft natuurlijk waar iedereen zich dan op mikt van elke rechtsback die naar Heerenveen gaat. En van de amateurs, in dit geval van Ewijk ook vanuit de amateurs waar die debuteerde. Die gaat niet meteen à la Dumfries zo het Nederlands elftal in. Maar ja, hij heeft wel iets meer, als ik het dan toch kijk naar Floranus, ook niet bij Sparta.
Ook niet heel
hij heeft daar wel iets meer trekjes van, zeg maar. Ik denk dat hij dan wel iets meer exclusiviteit heeft en ook vooral aanvallend wel toch wat meer bij kan dragen. Ik ben daar wel echt wel benieuwd naar als hij zijn stap maakt naar Heerenveen. Hoe die daar gaat renderen. Dus in dat oog gun ik hem een tweede kans. In ieder geval in de Eredivisie bij een club waar het hopelijk niet zo'n zootje is.
Uitstekende scouting.
Nou, mooi. Dankjewel. Dan hebben we nog één wedstrijd. Een wedstrijd die jij misschien wat meest vermakelijk was, maar we hebben hem helemaal aan het einde begraven. Ja. En ik hoop dat Spartanen en PEC Zwolle fans die naar luisteren niet boos zijn. Ik kan me voorstellen dat PEC Zwolle fans wel weer boos zijn, omdat ze weer met 3-2 verloren in de laatste minuut van Sparta. Want ja, het werd dus 3-2 voor Sparta, maar ik heb hem aan het einde begraven. Want het was eigenlijk de wedstrijd die nergens meer over ging natuurlijk. Hè? De twee ploegen tussen schap en wil vallen. Dat is een mooie bespreking. Wal en schip vallen.
Lekker man.
Van die versprekingen die Maarten de Fokker ook altijd maakt in de Core Podcast. Maar goed, dat dus. Hè, ze doen niet meer mee om de play-offs realistisch genomen. Ze doen ook niet meer dat ze echt zich zorgen hoeven te maken om na competitie. Maar dat wordt dan wel een hele vermakelijke wedstrijd. Die in 3-2 eindigt voor Sparta. Kwamen voor via Pinto. Hè, die natuurlijk een geweldige pot tegen Portugal had van de week voor Luxemburg.
Zetten zelf ook die hele aanval op.
Ja, zet hem zelf op. Speelt echt goed ook dit jaar. Nee, nou, PEC komt terug tot 1-2. En dan is het Lennart T. die zijn wraak neemt. Ja.
Ja.
Zeg het maar.
Ik vind
Lennart T. duidt zelf al deze zomer.
Nou ja, als ik zie dat Amin Younes daar weer ingevallen is.
En ik heb Werner gezien, dan is er zeker rente voor Lennart T.
Wat met die kans tegen Noord-Macedonië als matige. Nee, maar Lennart T. is wat jij zegt. Het is echt zo'n hele onderbelichte spits. En hij heeft er nu volgens mij al 12 in liggen.
12, ja.
Ja, het is niet de meest bijzondere spits. Hij blinkt niet uit, maar redelijk ook volgens mij veel penalties gemaakt. Maar ja, normaal gesproken gaat hij dadelijk toch op iets van 15 goals eindigen. En dat is voor een spits van Sparta vrij aardig. En wat je eigenlijk al zegt van Sparta-PEC is typisch zo'n wedstrijd van, dan zouden ze allebei een puntje of 5 minder hebben. Dat het verschrikkelijk zou zijn. Dat het dan echt puur op veiligheid spelen is. En dan tactisch steekspel, schaakspel, noem alle clichés maar op. Maar dat is gewoon een leuke wedstrijd om naar te kijken. En ik denk misschien uiteindelijk toch ook wel met een verdiende winnaar Sparta. En leuk, 34 punten zijn nu veilig, al hield Frezer nog wel redelijk een slag om de arm. Die wilde nog niet helemaal uitspreken. Nee. Maar ja, uiteindelijk toch, ik vond die fout van Okoye misschien nog wel het gekste moment bij die 1-2.
Ja, klopt ja. Dat was inderdaad wel een beetje atypisch voor voor Okoye.
Haroui inspelen.
Ja, maar ook Haroui, die dat ook niet echt bepaald goed oploste natuurlijk. Er moet nu wel gezegd worden, die had dan misschien ook gewoon... zit misschien niet echt in, hè, maar gewoon de beslissing moeten nemen om gewoon maar weg te peren. Ja, dus een hoekschop weggeven of zo, of wat je in die situatie had kunnen doen. Die wilde toch nog oplossen. Ja, er was geen oplossing daar, dus dat was dan pijnlijk voor hem. Maar ja, Lennart, ik zat ineens te kijken van, want ik weet dat hij is nu 29, zag ik dus. Mm-hmm. Nou ja, en ik geloof hij is ook best wel op zijn plek in Nederland, want ik begreep ook van de commentator van dienst dat hij blijkbaar toen hij kwam vanuit Turkije toen, hè, natuurlijk bij VV hier gekomen, toen naar Turkije, werd niet helemaal...
Pek.
Naar Pek. En dat hij daar geloof ik ook nu zijn vriendinnetje of inmiddels al zijn vrouw heeft ontmoet en een kind mee heeft gekregen. En nou ja, dus gok ik dat hij wel op zijn plek zit hier in Nederland. Ja. Dus ja, dat denk ik als Sparta zijnde dat je daar nog wel even plezier van kan beleven. En niet dat hij nog zo snel per se weg wil of weg hoeft. En ja, voor dit niveau prima. Maar ik zat meer te kijken, want hij heeft wel veel jeugd in het land gespeeld. En dan zie ik hier onder andere vooral bij Duitsland onder 17. Daar heeft hij echt een moyenne van 12 goals in 21 wedstrijden. En hij heeft ook nog zelfs gescoord bij de WK of EK-finale onder 17, 2009, tegen Nederland onder 17. Dat was in 2009. Was dat ook wel mooi wat voor namen je daar dan ziet, hè? Met op goal onder andere Ter Stegen, nummer 10 Mario Götze, Mustafi in de verdediging. Nou ja, goed, dat ging je beval opstaan. Ja, en dan zie je dat Lennart T als nummer 9, die scoorde in die finale. Maakte die de winnende? Dat heb ik even niet zo snel.
Hij is in ieder geval een leuke jaar dan
Mustafi. Hij maakte de 1-1 uiteindelijk. Hij maakte de 1-1. Maar goed, en dan aan de kant van Nederland zie je dan bijvoorbeeld Castanjos zie je staan. Maar ook...
Pieze Zwart?
Jeetje, nee. Ik zie hier echt heel veel bekende Ruben Lijon wel. Die ken ik wel. Ja. Stefan de Vrij natuurlijk, centraal met Dico Koppers. Inmiddels gestopt, geloof ik.
Marcini?
Nee, Mats van Huygenvoort, die nu bij Achilles Veen speelt.
Feyenoord.
In de hoofdklasse, ja, wel Feyenoord.
Echt 1-2 verloren wedstrijd.
Bob Schepers, ook zo'n voormalig groot talent. Speelt nu bij Blauw-Wit 34. Okay. Mohamed Matmar bij TOG Amsterdam. En Shabir Issoufi, gestopt. Ushakoub zat er ook bij. En Osama Rashid, dat is die jongen die nu voor Irak speelt. En onlangs zie ik een transfer vanuit Portugal heeft gemaakt naar Gaziantep.
Niel heeft ooit nog een hele leuke podcast met die Bob Schepers gemaakt, hè?
Klopt, ja.
Dat hij vertelde van dat hij dat topvoetbal, weet je, dat hij een beetje zo om zich heen zat te kijken van wat zijn het allemaal voor gasten. En dat hij het veel leuker vond dat hij gewoon lekker studenten zijn.
Ja. Maar ja, zo zie je dus ook bij zo'n onder 17, waar dan Lennart T dus in die tijd echt een groot speler was. Ja. Met Mario Götze achter hem. Ja, hoe weinig erover te zeggen valt als ik naar die selectie bij Nederland die toen dus de finale haalde. Ik weet nog vooral met Castanjos inderdaad, bij Feyenoord. Castanjos en Issoufi, dat was dat gedroomde koppel wat in de toekomst groot zou worden in de Kuip. Ja. Castanjos had natuurlijk even die geforceerde beginfase, omdat ze geen andere spits hadden. Ja. Issoufi helaas niet gered. En dan zie je ook wel hoeveel van die gasten die dus eigenlijk al vrij snel het amateurvoetbal terecht zijn gekomen. Ik zie ook Ryan Bouwmeester, ook zo'n gast die ik nog een keer gesproken heb. Speelde bij VV Duno, ook in de hoofdklasse. Het is bijzonder. Maar ook aan de kant van Duitsland hoor. Ook genoeg gasten waar ik hier zit te kijken die of gestopt zijn. Of hier Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, St. Pauli... SSV Voorsvelden, nooit van gehoord. Bert Leno wel op de bank gehouden door Ter Stegen. Nou, toegegeven, dat kan je gebeuren.
Een goede keuze.
Ja, dat kan je gebeuren. Maar ja, bijzonder, hè? Hoe weinig daar nog over te zeggen valt. Bij iedere club ook bij Kerbis, gewoon bij Ajax zit je bij de onder 17 toch al van... Oh, weet je, dit talent komt eraan, dat talent. Ja. Maar hoe weinig er daarvan op me halen, dat...
Nee, dat is ook zo. Om te zien. Als je naar de moderne... Het zijn altijd van die spelers die al heel vroeg opgehyped worden. En dat ze altijd nooit echt die potentie kunnen waarmaken. Ik denk dat misschien Nacho Unifor ook wel een redelijk voorbeeld van is.
Ja, nou, inderdaad.
Die aan het stagneren is. Ja.
We will see. Goed. Grote speler heette Kolen. Ja, het verlengde daarvan hoef ik hem misschien meer verder uit te leggen. Want ik had Lennart T met die argumentering. Dus gewoon van, heeft het gewoon prima gedaan. Het is echt niet de beste spits van de Eredivisie. En ook niet een van de betere. Niet naar een grotere club of zo. Maar voor dit niveau, voor Sparta... Gewoon een betrouwbare spits die er rond de 10 maakt in een jaar. En als je ziet heel veel clubs daaronder natuurlijk. VV heeft Jakob Makers, maar heel veel clubs daaronder zoals de RKC dan bijvoorbeeld wel weer. Die missen dat juist. Die zouden dat goed kunnen gebruiken. Dus Lennart T, mijn grote speler voor ook wat hij eerder dit jaar al heeft gedaan voor Sparta.
Dat snap ik heel goed. Bij mij was de keuze nog redelijk moeilijk. Ik had eerst Tanane, omdat hij natuurlijk een weergeloze pot speelde. Maar
het kan er maar eentje zijn natuurlijk.
Kan er maar eentje zijn. Toch Peña, want Tanane had dat hij wint hem uiteindelijk, maar hij wint hem vrij onverdiend die wedstrijd. Nou, hij wel verdiend, maar die manier waarop was zuur. Maar Peña, gewoon hoe makkelijk hij speelt en gewoon dat schoonheid die bij dat steekballetje, dat was zo mooi. En ik had er net voor de podcast met jou nou over van als je kijkt bij Feyenoord naar Diemers en João Teixeira, ja, of je hem nou haalt voor de baas of niet, ik denk oprecht dat Peña voor een Feyenoord als wisselspeler, misschien bij een AZ, weet je, als je hem bijvoorbeeld in plaats van Dijn de Wit zou opstellen, misschien Dijn de Wit wat iets verdedigender, Vitesse, hij is ook prima een toevoeging aan Manassas clubjes. Dus wat er ook gebeurt, Peña volgend jaar in de Eredivisie.
Ja, nee, zeker. Ja, ook bij hem zit ik dan te denken inderdaad. Ik bedoel, hij is ook pas 25, hij is international. Dus ik bedoel, het is ook niet alsof je iemand al haalt die zoveel kilometers erop heeft zitten. Ja. Maar wel gewoon genoeg dat hij ervaren genoeg is. Ja, waarom niet? Het is, ik weet alleen nog niet hoeveel het zou moeten kosten. Maar ook bij Feyenoord zijn, wat je zegt, ik zou het veel liever zien dan Diemers. En het is weer op schoot scouting, maar...
Daar zijn we goed in.
Dat doen we nou eenmaal hier bij deze podcast. Nee, ik zie Peña wordt ook al genoemd en sowieso Emme in de comments op Twitter. En dat is niet zo heel erg gek, denk ik, dat die vooral op zijn gevallen dit weekend. Waarin eigenlijk heel veel dingen dus gingen zoals we hadden verwacht. Berghuis wordt ook nog wel genoemd, vind ik denk terecht. En vooral zijn assist. En ook Bijlo in het verlengde daarvan, omdat hij goed speelde. Ja. En Boskagli, die we natuurlijk ook hebben benoemd. En die ook heel goed speelde namens PSV. Dus
Boskagli?
Boskagli.
Boskagli.
Nou, als jij het zegt. Ja, ga een keer aan hem vragen hoe het...
Olivier Boskagli.
Ja, Olivier Boskagli.
Ja, Boskagli, man.
Als je in Nederland bent, dan spreken we je naam Nederlands uit. Of zoiets.
Normaal doen.
Door, hete kolen. Voor mij, Kamphuis, De Var. We noemen hem bij naam bij Twente Vitesse. Ik zie ook dat hier Mathieu, MVS77, dat op Twitter ook vindt. Die noemt zelfs 1, 2, 3, 4, 5, nou, meer dan 10 keer Var Kamphuis in zijn comment. Dat ook wat net besproken is natuurlijk, dat momenten bij Twente Vitesse, dat hij niet durft in te grijpen, dat hij het niet ziet. Ik weet niet wat het is. Maar kom op, had in ieder geval bij de laatste penalty tegen Van Boekel durven zeggen van kom even kijken.
Zo beslissend.
Het ging ergens over.
Nee, helemaal met je eens. En echt lullig, want dat was echt het moment dat ik ook wilde pakken. Dus dan ga ik maar... Nee, dan ga ik mijn hete kolen maar aan de meest obvious club geven. Niet eens aan een speler, maar aan een club, maar gewoon VVV. Weet je, in zo'n vroeg stadium speel je met een man meer situatie. En geen seconde heb ik het idee gehad dat ze er iets uit... dat ze iets mee gingen doen. Dat ze echt nog een aanspraak maakten op 3 punten. Nou ja... 1 was al mooi geweest voor hen. Zat er ook niet in en ze gaan er gewoon kansloos uit. 1 plekje boven ADO wel, nou, maar alsnog kansloos.
Kijk eens aan, stik die bij je zak, Venlo. Zie dat VVV inderdaad ook wordt genoemd, net zoals Kamphuis en ook Paul van Boekel dus, in het verlengde daarvan. Die natuurlijk vandaag niet echt de best opstond. En de hele RKC-selectie nog wel, de Ivar van der Klucht. Met vooral Ola John, Bakari en Meulensteen. Ja, inderdaad. Want
Meulensteen gaf die bal ook vies.
Precies, het moet gezegd worden. RKC had ook wel zeker een aandeel in die wereldprestatie van Emmen. Ik weet niet, Bakari misschien dat hij moe was van zijn trip met de Comoren, waar hij weer mee was. Die zich wel hebben geplaatst voor de Afrika Cup, zag ik. Dus Said Bakari, die gaat waarschijnlijk gewoon naar de Afrika Cup met de Comoren. Allemaal gasten die geloof ik er allemaal niet... die eigenlijk allemaal in Frankrijk zijn opgegroeid inmiddels. Maar ja, het mag gewoon. Het telt gewoon. Hè?
Suriname, Curaçao, de Comoren. Prachtig dat soort teams.
Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, van de week bij FC Buitenland ging het erover. Hè, dat die selecties van Suriname, met name ook Curaçao ervoor al. Maar wij wat van boost die hebben gekregen daardoor. Ja. Ik vind er niks mis mee, weet je. Ik vind het alleen maar leuk. Ik las Jamaica is er ook weer heel mee bezig. Om heel van die Engelse jongens zoals Antonio van West Ham, et cetera. Ja. Speelgerechten te krijgen is alleen maar mooi.
Wes Morgan van 37.
Wat in de breedte wat sterker wordt. Dus,
als dat soort jongens toch geen interland carrière hebben en toch niet goed genoeg zijn om voor het land uit te komen. Ja. Ik zou ook voor Iran uitkomen als het niet goed genoeg zou zijn.
Ja, die zijn net iets te goed. Hè. Dat is dan weer.
Ja, dat is waar.
Dat is dan weer jammer, ja. Ja. Maar goed, dat was hem al. Speelronde 28. Armin, de speelronde waarin alle toppers en alle subtoppers dus geen foutjes maakten.
Ja.
En waarin zelfs het kanon van Heraklion VVV niet uit het degradatiemoeras kon slepen. En waarin SCM'en, zijn toch niet helemaal klaar, hè?
Die blijven erin.
Kijk, ze blijven er zelfs in.
Ja, joh.
Nou, hier kom ik weg, maar hier kom ik dus... Ja, hier kom ik weg uit de degradatiezone, zullen we dan maar zeggen. Zoals zij altijd zeggen.
Hashtag,
hier kom ik weg uit het degradatiemoeras. Maar goed, man. Het is dus nog niet klaar. Hey, Armin, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren natuurlijk. En graag dan tot volgende week, wanneer we hier zondagavond weer zitten met een bord op schoot. Tot dan.